Welkom luisteraars bij een nieuwe episode van Eindbazen. Vandaag ga ik in gesprek met mijn gasten Mirjam Spittold. Jij bent eigenlijk een kunstenares in geluk, hè? Zo moet ik jou noemen. Dus daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En over een heel andere dingen die er spelen in jouw leven. En daar kom ik eigenlijk nu een beetje op, want het grappige is, toen ik jou uitnodigde, toen werkte ik net met een nieuwe tool van plan maar even zelf je eigen datum in. Die gebruikte ik vroeger voor mijn coachinggesprekken. En daar had ik altijd één vraag in staan van: wat is je grootste uitdaging van dit moment? Maar ik heb die tool jarenlang niet meer gebruikt. Die heb ik nu dus ingezet voor Eindbazen. En nu zijn gasten zichzelf dus aan het inboeken en gaan ze ook die vragen beantwoorden. Dus ik heb hier gewoon een soort van ding wat nu de grootste uitdaging van dit moment is. En daar had jij in staan: in liefde grenzen stellen en dochter blijven in plaats van mantelzorger. En ik vond dat een hele mooie om af te doen. Want schijnbaar is dat nu iets wat speelt in je leven. Dus zou je daar eens wat meer over willen vertellen?
Ja, dat wil ik zeker. Bij mij is het zo, ik heb twee ouders, Henk en Corrie. En daar ben ik hartstikke gek op. Ik denk ook dat ik uit een nest kom dat heel erg veel liefde kende. Mm-hmm. Maar, nou gaat ie. Mijn ouders zitten nu in de crisisopvang met z'n tweeën. Dat is echt kenmerkend voor hen. Want ze waren bijvoorbeeld een half jaar geleden nog Brits kampioen van Twente. Dus dan zou je niet verwachten dat je zo in de crisisopvang terechtkomt. Maar zij hebben samen een systeem gebouwd dat niet bestand is tegen het ouder worden. En zo moet ik het eigenlijk een beetje zien. Dus mijn moeder heeft heel erg veel angsten ontwikkeld. Ook is er een grote angst voor de dood. Die was er al, maar als je 81 bent, dan komt hij steeds dichterbij.
Ja.
En mijn vader werd ziek, die kreeg corona. Oh, misschien wel van mij. En ik wist niet meer dat het nog bestond. Ja, ik wist niet meer dat het bestond. Dus.
Heeft het ooit bestaan?
Ja, weet ik ook niet.
Moet oppassen wat we zeggen, maar ja.
Okay. En hij is wel heel goed gevaccineerd en zo, gelukkig. Maar hij werd er toch erg ziek van. En mijn moeder dacht dat hij ging sterven. Dus, en hij was ook zwak op zijn benen. Hij is ongelooflijk eigenwijs. Dus hij luistert ook niet echt goed als wij dan zeggen van, nou, papa, weet je, wij weten dat je zindelijk bent, maar misschien kan je in de nacht het toch in een luier doen. Dat doen F-16 piloten ook, hè, die heel gevaarlijk moeten vliegen. Maar die kunnen dan ook even niet naar het toilet. Dus die doen het dan ook in de luier. En kijk, dan hebben we 's nachts geen probleem. Maar dat wou die niet. We sloeg allemaal ergens af. Dus hij viel regelmatig uit bed. En dan werden wij gebeld. Nou ja, ik ben de enige die in de buurt woont. Dus dan kom je om 2:15 uit je bed. Nou, ik ben super slecht in niet kunnen slapen. Ik ben echt een mietje. Dus dat ging al over heel veel grenzen heen. En je zag dat mijn moeder steeds verder wegzakte en het niet aankon. En mijn vader heel eigenwijs werd. En ook alles ontkende dat hij wat had. Hij heeft ook minder dan dat mijn moeder zei. Maar voor mijn moeder was het veel. Hmm. Ja, en zij doen altijd hun hele leven alles samen. Daar word je echt een beetje helemaal beroerd van. Ik hoorde jou net ook zeggen, mijn vriendin kwam terug van vakantie. Hè, en dat vind ik super gezond klinken. Hè? Dat jij jouw vakanties hebt en je vriendin haar vakanties heeft. En, hè, maar dat is ook onze generatie die dat mooi vindt. Of dat je met je dochter ooit op vakantie gaat. En ik met mijn zoons, of één van de zoons. Hè, dat, maar dat hebben zij allemaal nooit gedaan. Mijn vader is, en ik denk dat mijn moeder het eigenlijk niet zo leuk vond, maar daarin heeft geschikt. En dat het nu niet meer kan.
Oh ja.
Dat is het een beetje, maar het is onoplosbaar eigenlijk. En ik ben iemand van het fixen. Ik denk, als we nu dit doen en als we dat manipuleren, als we het zo doen. Maar het blijkt niet te doen te zijn. En ik ben opgeleid in Engeland en Amerika door professor Dr. Robert Holden. En die had ook een papa die manisch depressief was en heel veel dronk en is ook overleden.
Waar heeft hij jou in opgeleid? Wat was de?
Succes. Coaching succes en coaching happiness. Hmm. Hij is ook bijvoorbeeld de coach van alle CEO's van Dove. Ik vind die Dove-reclames nogal goed. Hmm. Daar is hij grondlegger van. Hij doet een soul coaching.
Okay.
Ooit had een vriendin van mij dat ontdekt, Anita. En zo zijn wij samen daar naartoe gegaan. Dat is supermooi. En hij hij had een moeder die ook manisch depressief was. Dus daarom had hij heel erg de neiging om met het geluk bezig te zijn. Want het mooiste wat je kan hebben is ook ouders die in balans zijn. En dat je het heel fijn hebt samen. Nou ja, en uiteindelijk is zijn moeder depressief gestorven. Hmm. En hij heeft hier zo'n uitspraak, is niet van hemzelf hoor, van iemand anders. Maar dat heb ik altijd in me opgenomen. Nooit wetende dat dat ooit ook iets zou zijn wat op mij van toepassing was. Maar het kwam wel heel erg binnen. En daar stond, you cannot save people. You can only love them.
Hmm.
En dat is nu aan de orde. Maar voor iemand die van fixen houdt. En voor iemand die van brandjes blussen en het even oplossen en een pleaser is. Heel graag een ander helpt. Is dit moeilijk. En nou ja, ik heb de telefoon op vliegtuigstand. Want mijn vader die roept maar elke keer. Wil je komen? Ik ben de enige die dichtbij woont. Ik heb hem vandaag wel verteld dat ik bij jou ben. Helaas luistert jullie interviews niet. Het zou enorm helend zijn voor mijn gevoel.
Ja.
Maar ook daarin is hij eigenwijs. En kan die misschien ook allemaal niet meer op die mobiel. Maar het zou maar zo kunnen dat hij nu 4 keer belt. En dan zegt hij ook, hoe laat ben je dan terug? En je komt vanavond toch nog wel. En ik ben nu aan het leren om te voelen waar ik behoefte aan heb. En ook in liefde nee te zeggen. Ook al zie ik dat ze in nood zijn en spartelend zijn.
Ja.
En ze ook het gevoel te geven van, niet van, dit heb je zelf gecreëerd of whatever. Maar meer van, dit is een stuk, een les die jij nu mag pakken. En ik ben er, ik kan je hand vasthouden, maar ik kan je niet healen. Dat kan ik niet. En voor beide is dat zo.
Ja.
Ja. Dus ik denk dat mijn beroep is ook mijn pijn.
Heftig.
Ja.
In de zin van, ik zat laatst een keertje bij mijn therapeut. En toen hadden we het over angsten. Welke angst heb je als? En soms ken ik wel eens een hele kinderlijke angst. Dat denk ik wel over na. Als mijn moeder weg zou vallen. En soms kan ik dat gevoel heel goed ophalen. Van, wow man, straks sta ik er aan mijn eentje voor. Terwijl ik ben nu gewoon 40 jaar. Maar dat is echt dat kan ik wel eens omhoog halen. En dan denk ik, wow man, dat is echt een existentiële angst. Dat gewoon je...
ouders,
je verzorger wegvalt of zo, weet je wel.
Ja, dat vind ik ook spannend.
Hmm.
En mijn moeder heeft een hele grote angst op de dood. Mijn vader denk ik ook. Heb ik ook, maar ik heb er ook een fascinatie op. Dus ik spreek bijvoorbeeld ook wel voor groepen. Soms ook gewoon in theaters en dan kunnen ze een kaartje kopen. En ook voordat ik wist dat dit ging gebeuren, had ik een thema en dat heette dood gewoon gelukkig. En daar heb ik heel veel over de dood gepraat.
Hmm.
En, maar voor mij is het wel helend om het stuk wel aan te kijken.
Ja.
Ik weet niet of het gaat helpen hoor. Maar ik denk wel dat de dood niet het einde is. En mijn ouders denken dat allebei wel, volgens mij.
Oeh ja.
En dan is
het dan houdt het ook echt op.
Ja.
Ja.
Ja, mijn vader zegt, jij gelooft in een sprookje. Ik wou dat ik het kon geloven. En mijn moeder weet wel dat er meer is. Ze heeft ook wel gaven om bijvoorbeeld mensen te voelen die overleden zijn. Maar is daar zo bang van geworden dat ze het helemaal uitgebannen heeft.
Hmm.
Dus het is niet aan gewerkt, laat maar zeggen. Ja. En dat neem ik u niet kwalijk, maar dat is hoe het ging.
Hmm.
Ja.
Ik doe me een beetje denken aan een filosofie van een stam uit Afrika. Die ervan uitgaan dat je uit de sterren komt. Er zijn natuurlijk meerdere stammen die de filosofie die ze overdenken. Maar dat de kinderen die komen dus vers uit sterren. Die hebben nog die energie bij zich. En de ouderen die gaan langzaam weer een beetje naar naartoe. En dus daarom laten ze de ouderen en de kinderen juist heel veel met elkaar zijn.
Geweldig.
Omdat dat die voelen elkaar beter aan.
Geweldig is dat.
Ja.
Geloof ik direct. Want mijn man heeft 2 dochters. Wij hebben samen 2 zoons. Maar hij heeft ook 2 dochters uit de vorige relatie. En Anouk heeft en met Guido hebben een kindje die het Bo. En wat ik wel doe, als ik bij mijn ouders ben, altijd een filmpje van Bo laten zien. En dat is het enige moment dat ik mijn moeder zie met lachende ogen.
Hmm.
Dus het klopt exact wat jij zegt. Het is niet hun kleinkind, maar ze genieten er wel van. Ja.
Ja, interessant. Maar, heb jij voor jezelf een beetje voorgenomen? Stel nu dat ze morgen zouden komen te overlijden. Heb je dan alle gesprekken met ze gevoerd die je zou willen voeren?
Nee, nog niet alles. Ik vind ze nu soms te in paniek om bepaalde vragen te stellen. Maar die grote diepe angst van mijn moeder komt denk ik uit het feit dat zij 1 jaar was of zo toen het oorlog was. Mm. Ik heb wel eens gevraagd of ze daar last van had. Maar ze zegt, dat kan toch niet? Want ik was nog heel klein. Maar ze heeft me wel verteld dat zij ook als er een bombardement kwam of zo moesten schuilen in kelders. En ik heb gemerkt dat ze was altijd angstig voor bijvoorbeeld in een auto als je ver op vakantie ging. Dat soort dingen. Maar haar angst nam enorm toe toen corona kwam. Mm. Ze werd daar enorm door gehypnotiseerd. En toen kwam er ook nog een oorlog in de Oekraïne. En toen kwam er ook nog iets in Syrië.
Ja.
Nou ja, ik was al heel snel klaar met wat voor nieuwsberichten dan ook. Omdat ik ja, zelf dacht, dit doet mij geen goed. En ja. Het is een heel klein deel van de werkelijkheid. En ik heb haar uiteindelijk ook zo ver gekregen dat zij niet meer naar nieuws keek. Ja. Maar het is wel te ver gekomen. En ik denk dat het een oude wond heeft aangeraakt. Dus ik zou haar nog wel heel graag willen vragen van wat herinner je daar nog van? En waren je ouders ook heel angstig? Of dus dat je het meer kan snappen. Want wat ik bijvoorbeeld ook wel doe om mezelf te heren, zijn familieopstellingen bijvoorbeeld. Hè? En dan soms kom je wel achter bepaalde dingen, maar nu kan ik het nog vragen of het kloppend is. Ja. Dus maar het is nu meer, als je daar bent, is het een soort van overleven. Ze zijn de hele dag alleen maar, er was hier een brandalarm en de deuren waren dicht en echt ernstig in de war. Dus nou ja, aan de andere kant denk ik misschien dat ik wel veel beter contact met ze heb als ze uit de vorm zijn. Vind je het raar dat ik dat denk?
Ja, nou ja, ik denk dat als mensen in de ontspanning zijn, daar kan de heling optreden.
Ja.
En ik denk dat die gespannenheid ook een vorm van controle is.
Ja.
Die herken ik zelf ook, want in het ondernemen of als er thuis, als er iets in mijn omgeving is, dan zijn dat de dingen waar je naar kan streven of wat houvast geeft. Zit jij vaak in je hoofd? Neem je heel veel informatie tot je, video's, podcast, boeken? Voel je niet schuldig, dat doen heel veel mensen natuurlijk. Maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Gaan we nog meer informatie tot ons nemen, terwijl de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig, dat we dat ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen. Voor Rite of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie voor mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling, waarbij het thema echt is om uit het hoofd te komen in dat lichaam, want dat is waar je alles ervaart. En ik wil dat je gewoon weer in contact komt met die intuïtie. En gewoon een heel sterk innerlijk kompas, dat je gewoon weer weet waar je naartoe moet, wat je te doen staat en dat je gewoon weer helderheid hebt over wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen. En dat doen we middels bio-energetische oefeningen, dynamische meditaties, een stuk shamanisme zit erin. Het enige wat er bekend is van het programma is dat er een zweethut in zit. En natuurlijk gewoon hands-on persoonlijk leiderschap. Dit retreat krijgt een 9,2 gemiddelde van meer dan 331 deelnemers. Daar ben ik ontzettend trots op. Sterker nog, er is ook een money-back guarantee. Vind je niks na 3 dagen, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Rite of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat.
Ja, ik merk dat ik overdag nog wel redelijk meer wegkom. Ook omdat ik heel graag werk. Het werk dat ik doe vind ik heel mooi. Dus dat is ook een soort van verdoving. Hè? Dan hoef je ook niet naar stukken toe.
Ja.
Dat ik een heel fijn gezin heb. Hè? De jongens die we hebben zijn ook zo liefdevol voor opa en oma. Zo gek erop. Dat ik daar heel veel dankbaarheid voel. Maar in de nacht moet ik stukken verwerken. Dus dan is de stem van het ego er. Hè? Zo noem ik het dan maar even. Maar dan gaat het denken op aan. Dan heb ik minder controle. En dan gaat hij zeggen, ik wil nog enkele punten met je even doorlopen. ook heel mooi. Want in voorbereiding hierop dacht ik, laat ik nog eens een keer kijken wat ze allemaal hebben gemaakt. Nou, toen had Michel iets met Jan Bommeres, heet hij. En dan in de nacht vraag ik ook, wat moet ik luisteren? En toen had ik dat even geluisterd. En daar werd gewoon ook letterlijk gezegd dat trauma's die je hebt heel vaak in de nacht naar boven komen. Stukken die aangeraakt zijn overdag, waar je eigenlijk geen ruimte voor gaf. Die gaan ook vaak vastzitten in je lichaam, in het bindweefsel. Nou, dat heb ik ook. Ik heb een soort van een bil die niet te doen is, maar ik heb gelukkig een man die heel goed masseert. Dus, maar in de nacht ga je natuurlijk zeggen, kan je me nog even masseren? Maar dan weet ik gewoon, dit mag ik aankijken. En op het moment dat ik daar niet heel veel weerstand tegen bied, maar het omarm, dan ben ik eigenlijk ook dankbaar dat die stukken nu komen. En dat ik dat mag aankijken. Maar het is niet altijd makkelijk. Want dan gaat mijn kop ook tekeer van, maar morgen moet nog dit en moet nog dat. En krijg ik het allemaal wel af. En ik ben ook maar gewoon mens. Ik praat wel over liefde en geluk, maar ik ben ook altijd heel ontwapenend. Want het helemaal zelf volledig beheersen? Nee, dat is niet aan de orde.
Ja.
Maar het wel omarmen dat het niet altijd 100% geluk kan zijn, dat weet ik heel goed. En ik denk dat ieder mens dat heeft. En sommige mensen zullen misschien zeggen, ik heb een 8 of ik heb een 9 of ik heb een 10. Dan denk ik altijd, nou, dan heb je nog heel veel onbewuste dingen die je niet weet. Want we worden op een dag zo vaak getriggerd. Hè? En durf je daar naartoe? Of zeg je, een beetje pijn in de rug. Ah, dat komt gewoon, ach, dat is gewoon toeval. Daar geloof ik niks van.
Ja, en Jan Bommer, die had daar een... ik heb ooit een keertje een cursus bij hem gevolgd. Workshop live.
Ja.
Leren loslaten. Ja? Moeiteloos loslaten.
Oh, dat klinkt goed, vind je? Die hebben wij nu allebei heel hard nodig.
Echte cursus van mij.
Voor mij ook.
En ik zag het hem in de podcast met Michel wederom vertellen. Ik vond het jammer dat ik er niet bij kon zijn. Ik had een retreat, dus ik kon er niet aanhaken. Nee. Verbonden ademhalen door dan naar zo'n trauma te gaan en dan te blijven ademen en over dat stuk door te blijven ademen. En dat was natuurlijk een tool voor heling. En hij had het er toen ook al over dat je jezelf mocht visualiseren. Stukken 5 keer per dag, gewoon even 10 minuten ademhalen. En visualiseer dat al die poortjes en klepjes stromen. Waardoor de energie gaat stromen en niet vast gaat zitten in je lichaam. En daarmee los je dan langzaam dingen op. Klinkt heel logisch, maar in de praktijk gaat mij dat natuurlijk niet snel genoeg. En ik zie wel dat als je dat zou doen... dat je dus eigenlijk continu heel bewust bezig bent met wat er in je lichaam speelt. En dat je dat ruimte probeert te geven. En dat het een beetje functioneert als een soort zonnetje wat aan de hemel staat. En dat een blok ijs om mij weg smelt.
Ja.
Maar Wigert houdt liever van iemand die dan met een sledgehammer op dat ijs slaat. Want weet je wel, hè? Dus bijvoorbeeld een ayahuasca sessie of andere dingen.
Ja.
En dus daar herken ik wel heel veel in. Maar wat is een methode voor jou om... om dit soort dingen aan te kijken. Of wat vind je van die methode?
Ja, nou, ik herken het Wigert stuk. Want ik wil ook alles quick fix en de dwars doorheen. Maar ik weet nu, op dit moment, dat dit tijd nodig heeft. Er zit zoveel. Maar ik ben wel, vind ik, een beetje blind om me heen aan het kijken wie mij toch in vredesnaam kan helpen.
Hmm.
Maar de enige die dat kan, ben ik natuurlijk. Want... dat is niet de enige. Je kan wel onderweg een beetje hulp krijgen, maar de geduld mee hebben. En ook zien dat het hele mooie stukken heeft. En niet dat je van elke drol een taartje moet maken. Maar ik zie wel dat ik hele kwetsbare ouders heb op dit moment. Mm. En dat we meer knuffelen dan ooit. Dat het eerst niet zo makkelijk was voor ons.
Ja.
Hè, ik snap ook dit stuk. En ondertussen toch niet je schuldig voelen. Want dat heb ik heel veel schuldgevoel. Dat is ook weer van het ego. Dat je ook heel erg geniet. Want alles is er. En dat is eigenlijk het echte leven. Want toen het corona was, was ik echt fucking chagrijnig. En dacht ik echt van... Aan de ene kant dacht ik, wat lekker. Want ik hoef even een tijdje niks. Want mijn beroep was verboden. Maar aan de andere kant, ik hou echt van echte mensen zien. Praten met mensen. En ik moest ineens alles online gaan doen in één weekend. Ik had zoveel weerstand.
Ja.
En ik dacht... Ik heb toen ook een keer jou horen zeggen in een show van... als we dit nou over 10 jaar nog eens een keer bekijken... dan denken we waar we zijn met z'n allen, dat we allemaal meeliepen.
Mm.
En dat, ik was gelijk ook wakker. Niet om mezelf op de borst te klappen. Ik zeg ook niet dat dat de waarheid is... maar ik dacht dat dit totaal geen passende dingen waren die er werden gedaan.
Mm.
Dus dat. En toen dacht ik, nou, als dit allemaal me over is, deze ellende... dan ben ik gelukkig, weet je. Maar ondertussen heb ik toen heel veel studenten... want ik werk op Saxion, dat is een hogeschool. Daar geef ik vak gelukskunde en the art of happiness. Nou, dat ging gewoon door, want dat moesten we online doen. Nou, dat heb ik allemaal...
Belangrijk vak in die periode.
Ja, heel belangrijk. Zeker, ja. En dat wat zo mooi, Wigert, ik kan het je niet vertellen. Ik geloofde niet dat het online ook heel mooi kon zijn. Maar toen luisterde ik ook een keer een of andere podcast van zo'n leraar van een cursus in wonderen, niet Willem Glaudemans, maar die andere, nou kom even niet op zijn naam, dus meer een, maakt het niet uit, ik zeg hem zo. En die zei van, dat is ook sabotage van je ego, dat je denkt dat het online dan niet kan. Toen dacht ik, ja, dat is het. En toen ik die knop om had, toen gebeurde er zoveel in beeld.
Diederik Wolzak toevallig?
Nee, die vind ik ook heel goed. Hmm. Het is... hij lijkt me een pastoor, maar ik hou wel van hem.
Ja.
Maakt het niet uit met zo'n zachte G. Kom er straks wel op, anders zetten we het in de show notes. Zoek hem straks op. Maar toen dacht ik, dat is wat ik doe. Dat is ook weer zeggen van, ja, maar nu kan het niet. Nou ja, en toen ben ik me daar helemaal in gaan overgeven en ook veel hulp gaan vragen van, ja, hoe moet ik dat dan doen en wat zijn goede technieken? En nou, toen kon ik dat ineens ook best goed. Ik vroeg ook gewoon aan die leerlingen van, hebben jullie nog tips, hè, hoe we dit anders kunnen doen? En dat werd zo mooi dat bijvoorbeeld, ik noem maar wat, dan was het hemelvaart en op donderdag hebben we dan vrij, maar op vrijdag in Nederland ook, maar die buitenlanders, die hebben vrijdags eigenlijk nooit vrij. En op vrijdag hadden we die lessen. En dan ging ze er gewoon smeken of ik toch nog gewoon op vrijdag de les wilde geven. Nou, dat heb je nog nooit in je leven meegemaakt. Nee. Dat mensen gaan zeggen, maak alsjeblieft les. Want dit is zo helend. He, er werd zoveel gedeeld, was zo mooi. En toen het weer een beetje mocht van Saxion en de overheid, en weet ik wat, dan mocht je volgens mij het gebouw nog niet in. Maar je mocht elkaar buiten wel zien. Heel lastig voor mij, hè? Dat soort regels worden ingesteld waar ik niet achter sta. Maar toen heb ik mijn tuin beschikbaar gesteld, zei ik, iedereen die durft, mag elkaar echt zien. Dan kwamen mensen gewoon die in Barcelona waren gebleven, omdat ze toch geen fysieke lessen hadden, die kochten een ticket om elkaar daar te zien.
Oh, wow.
Het was zo gaaf.
Mooi.
Ja, maar we hebben daar ook heel veel gedeeld en heel veel, eigenlijk werd het meer dan ooit eng duidelijk dat we allemaal één energie zijn en dat we allemaal onze stukken hebben en elkaar harder nodig hadden dan ooit. En dit was echt verbinden. Het was niet iets, een theorie of zo uitleggen, maar meer echt naar binnen gaan met elkaar. Ja, dat is heel mooi.
Het is interessant. Ik zit de laatste tijd wel met een ding te worstelen. Dat ik hoorde gisteravond iemand zeggen. Hij zegt, als ik nu iemand uitnodig, en hij deed dat een beetje als een soort van gimmick. Als ik nu iemand hier uitnodig, dan vraag ik om 6 boosters, een mondkapje, anders kom je niet binnen. En hij deed het echt een beetje op een tonelerige manier, omdat die mensen helemaal geschrokken waren. Hij zei, ja, want dit deden jullie eigenlijk 2 jaar geleden, ook bij mij, dat ik ergens niet mocht komen en zo. En er zijn niet heel veel mensen die ik in mijn omgeving heb gehad, mensen waren er fel op tegen, maar die nu daarop terugkijken met een heldere blik. En één daarvan, en dan moet ik hem echt nageven, is mijn compagnon Michel. Want die heeft ook,
ja, die was ook heel bang.
Die was er ook bang voor. Ja. En die heeft daar een heel mooi proces doorgegaan. Ja. En die kan nu terugkijken en zeggen, ik heb daar dingen niet goed ingeschat, niet gezien. Sommige dingen ben ik voor de gek gehouden. Sommige dingen sta ik nog steeds achter. En laatst ging hij een podcast opnemen waarvan ik zeg, weet jij wel waar die wat hij allemaal deed in die coronaperiode? Want dat past niet bij jouw beeld. Hij zei, nee, maar juist dat wil ik nu gewoon bespreekbaar maken. En dus dat is heel mooi. En toen dacht ik ook echt, er zijn niet heel veel mensen die gewoon terugkijken op die periode en dan zeggen van, goh, wat had ik het daar fout?
Nee.
Sorry, weet je wel?
Bijna niet.
Dat gewoon echt niet. Ik denk dan bij mezelf, ik zou me echt schamen voor wat ik daar geloofd heb.
Ja.
En ook wat nu, en natuurlijk is een deel nog steeds perceptie, maar ik geloof ook wel dat de lockdowns en de nut ervan en de nevenschade. Wauw, daar is vast veel over te zeggen, komt veel over uit nu. Je kan wel wat harde conclusies trekken nu.
Ja.
Wil je daar naar kijken? En dat doet men dan toch niet?
Nee, want het was heel hard nodig. Want weet je wat het is? Als die mensen niet gevaccineerd waren, dan was het nog veel erger geweest. Want wij hadden ons niet gevaccineerd. En daardoor kwam er heel veel ellende. Hmm. En zij hebben gelukkig gezorgd. En zij werden ook veel minder ziek dan wij. He, dat was ook zo. Zij hebben hun eigen waarheid. Hè. Ik heb ook een boekje geschreven, dat heet Wil je gelijk of wil je geluk? Nou, graag allebei.
Top, hè? Wel, ja.
Zij zegt, dat is een zin uit een cursus in wonderen. Mm-hmm. En graag allebei, zegt ons ego. Hè? En ons ego is de illusie dat we ons lichaam zijn en dat we onze gedachten zijn en dat we afgescheiden zijn. Die wil graag gelijk, want dan is de afgescheidenheid een feit. Maar eigenlijk zijn we allemaal één energie. En als we kijken naar een klein jong kind zoals jouw Lea, nou daar zit gelukkig nog veel meer geluk in dan dat er ego in zit. Hè, die is nog zo puur, die is misschien onbewust bekwaam, zou Jan Geurt zeggen. Maar dat is onze natuurlijke staat van zijn. Ja. Hè, en als je dus niet discussieert met iemand of wat dan ook. Dus ja, bij mij in de familie was het ook een heel discussiepunt. Mijn moeder werd ook heel bang dat ik niet gevaccineerd werd. Mijn vader kwam heel vaak bij ons thuis. Die maakte het misschien wat minder uit, maar die werd een beetje gek van het gedrag van mijn moeder. En die vroeg dan van, kun je niet Mirjam overtuigen tegen mijn man dat ze gevaccineerd moet worden? Nou, toen zei Bart van, come on, wat is dit, joh? He, dat is voor jullie geruststelling dan bijvoorbeeld. Maar ik vond het heel lastig om daarin ook afwijkend te zijn, want ik ben altijd iemand die het wel goed wil doen voor een ander. De pleaser. Maar dit was zo voor mij duidelijk. Ja. En mensen in mijn omgeving die er dan anders over dachten. Mijn zus denkt er ook echt heel anders over. Ik hou gigantisch veel van en zij van mij. Mm. Maar we hebben het op een gegeven moment maar niet meer met elkaar erover gehad. Ja. Omdat dat zo tussen ons in komt te staan, nu nog.
Ja.
Hè? En ja, dus het is een lastig onderwerp. En ja, ik hoef er ook geen gelijk in of zo. Maar ik denk nu wel van, als je een normaal werkend brein hebt en je zoomt wat uit, dan zie je wel van, dat is wel wonderlijk.
Ja. Ja. Ik had de laatste van een hele mooie les in dat, mijn dochter is nu 5.
Ja.
En we gingen 's ochtends naar school, ik ging haar brengen. En ze zegt, pap, vandaag, ik neem een step mee. En ze een buitenschoolse opvang hebben ze ook. En de leraar had een vakantie, dus ze zou dan de hele dag zou ze daar zijn. En om een of andere onbewuste reden is het eerste wat ik uitflap, 's ochtends om 7:45, is... Oké, moet je alleen wel oppassen dat er niet gejat wordt. Omdat er dan allemaal andere kinderen zijn, ook van die BSO. En ik zie haar een soort van gejat. Ik begon er ook nog een heel verkoopverhaal van, ja, straks komen er andere kinderen en die kunnen je meenemen. Nou, ze heeft dat ding net gehad voor de verjaardag. En 5 minuten later zeg ik, kom, we gaan. Ze zei, oké. Zij zei, ja, mijn steppel die laat ik wel thuis. Ik zei, nee, joh. Ik zeg, kan je wel gewoon meenemen? En toen begon ik weer helemaal te verkopen van, kan wel. De kans is niet zo groot dat die gejat wordt. En zei echt helemaal, ik zag haar gewoon helemaal een soort van verward. Van ja, maar nee, ik neem dat ding nu niet meer mee. Het is klaar. En toen dacht ik, wow, ik heb nu echt even een coronaatje gedaan op mijn dochtertje van 5 jaar. Wat de overheid bij ons deed. Ja. En dan even niet zozeer over het vaccin wel of niet. Maar gewoon over de boodschap van niet doen. Dit kan er gebeuren. En dat bij haar in haar hoofd in één keer vormt van shit, gaat erover nadenken. En eigenlijk wat daar gebeurde was, ze wilde gewoon heel graag steppen. En dat heb ik nu verpest. Ik heb haar geluk nu eventjes daar verpest.
Ja, ja.
Door mijn mening bij haar op te leggen. En ik zat er in de auto over na te denken. Ik dacht echt, shit man. Dit.
Jammer.
Ja, jammer, inderdaad.
Ja. Ja. Wow. En dat noem ik dan gelijk een vergevingskans. Dat ik dan denk van ja, ik heb mijn eigen projecties en mijn eigen angsten. En zo vrij uit als een ziel dat ik zou willen zijn, dat ben ik ook lang niet altijd. Ja. Dus dan heb ik van Diederik Wolzak ook wel geleerd van, je hebt per dag zo vaak dat je even onvrede voelt. Dat je denkt, oh, wat dom. Hè? En dan ga je denken van, waar komt dit gevoel vandaan? Heb ik dit vaker gehad? Wat is dat voor een gevoel? En dan uiteindelijk jezelf vergeven dat je vergeten bent wie je bent. Want daar gaat het om. Dat je eigenlijk helemaal heel bent, helemaal puur bent. Hè? Dus maar wij proberen het ook goed te doen als ouders, maar we moeten het soms ook een beetje fout voordoen. Want die kinderen moeten ook een ego opbouwen, volgens Jan Geurts. Dus dat vind ik altijd wel lekker, daar kom ik wel goed mee weg.
Ja, maar, dat is wel zo, ja.
Ik snap het ook wel, want je wilt haar in deze wereld ook weer behoeden voor die ontzettende lievelingsstep die er straks niet meer staat. Hè, dat is,
ja, terwijl dat eigenlijk gewoon, joh, ga lekker steppen. En als die toevallig gejat wordt, is dat dan wel weer de les. Maar,
En wij zijn ook weer geprogrammeerd door onze ouders.
Ja, want ik hoorde zelf mijn moeder praten. Ja, die
precies.
Daar,
ik hoor ook heel vaak mijn moeder praten. Dus dat is nou ook mijn proces. Hmm. Hè, dat ik denk, wow. Hè, ik zeg altijd, the way we talk to our children becomes their inner voice.
Ja.
En het hoeft niet eens hardop te zijn. Als bij wijze van spreken Marieke heel bang is voor muizen. En ze denkt, dat wil ik niet op Lea projecteren. Dus ik zeg het even niet. Dan voelt Lea dat al lang.
Ja.
Als er een muis loopt. Dus wij nemen onze eigen bagage mee. Mm. Wat mij wel geholpen heeft, is dat ik echt denk dat onze kinderen ons zorgvuldig hebben uitgekozen als ouders.
Ja.
En dat je daardoor ook weet van, dit is wat Lea komt leren. En dit is wat Pepijn komt leren. En dit is wat Duke komt leren.
Mm.
En zij leren mij ook heel veel. Ja. Want ik vind school dan zogenaamd heel belangrijk, maar de jongste van mij vindt het veel minder belangrijk. Gelukkig ook maar, want hij is daar niet, laat ik maar zeggen, heel geschikt voor school.
Ja.
Hè? En ik leer echt om daar dan niet elke keer heel veel vragen over te stellen en zo. En ik zie dat hij ongelooflijk groeit. Doordat ik hem het vertrouwen geef dat hij als persoon al helemaal oké is.
Ja.
En of hij nou universiteit doet of dat hij nu gelijk begint met werken. Het mag allemaal. Hij mag zijn weg gaan.
Ja.
Hij heeft ook echt wel een doel en zo in zijn leven. Dus dat vind ik ook heel gaaf.
Ja. Hoe zie jij dat op de school met sociale media en eigenlijk gewoon online media? Je hebt natuurlijk artificial intelligence wat nu komt. Hadden het toevallig in de vorige podcast over van ja, gaat mijn dochter straks echt nog wat leren op school? Want ik vraag het me af, weet je wel, in de zin van als het gaat om het lesmateriaal, hè, is dat niet achterhaald met wat er straks 1 druk op de knop gefabriceerd kan worden?
Ik denk dat ons schoolsysteem echt zwaar verouderd is.
Mm.
Ja, dat denk ik zeker. Aan de andere kant leer je er ook van dat er misschien dingen zijn waarvan je denkt, nou, daar hoef ik later nooit meer wat mee te doen. Maar ik ga het kunstje gewoon doen. Ik heb die discipline, ik heb het doorzettingsvermogen. Maar ja. ik zou heel graag heel veel andere vakken zien op scholen. Hmm. Ja. Dus dat is ook iets wat ik geef. En niet dat ik alleen maar fantastisch ben. Maar je ziet wel dat leerlingen het opzuigen. En zeggen, dit is een warm bad. En ik maak nu iets. Hier ben ik misschien wel meer mee bezig geweest. Door al die jaren, al die vinkjes die ik heb neergezet. Maar dit is voor mezelf. Ja. En ik zeg ook tegen ze. Het hoeft niet aan allerlei voorwaarden te doen. Je hoeft niet luikjes te springen. Dat wil een accreditatiecommissie wel. Allemaal vinkjes. Hebben ze dit gedaan? Hebben ze dat gedaan? Ik zeg, ik hoop zo dat je iets maakt. Wat je als een precious Little Diamond aan mij presenteert, waarvan jij zegt, hier heb ik zoveel aan gehad en ik hoop dat ik het altijd bewaar. En als mijn kind later op zolder komt, ze zijn nog lang niet toe aan kinderen, maar dat hij het vindt en dat hij denkt, oh, dit was mijn papa. Wat ja. leuk, ik herken het, want ik heb dit ook. Hè? En ik zeg, daar gaat het hier over. En dat doen ze ook echt hoor. Ik vind echt, echt. En sommigen zijn er niet aan toe. Je kan ook niet mensen dwingen om heel diep te gaan, omdat er ook nog wonden zitten die nog niet aangekeken kunnen worden. Mm-hmm. Maar je ziet wel dat je zaadjes plant en dat ze echt elkaar heel erg stimuleren om mooie dingen te maken. Ja. Ja, en niet alleen te maken, maar ook, ze zeggen, je leert dingen in die lessen waar je de hele week over nadenkt. Mm. En dat leren ze niet alleen van mij, maar ook van elkaar. Dat je ziet van, oh. Maar en zij zeggen ook, ik heb bijvoorbeeld 3 jaar lang met studenten in een klas gezeten. Nou doe ik bij jou de minor. Van die studenten waar ik 3 jaar lang mee in de klas heb gezeten, weet ik helemaal niks. Alleen de naam. Ja. Dit zijn mensen, die vergeet ik nooit meer. Voor mijn hele leven niet. Ze maken soms ook vrienden voor het leven.
Leuk.
Nou, hoe leuk is dat? Ja. Dus ik denk dat van wie ben jij eigenlijk? Dat is toch het allermooiste vraag. En hoe werkt het universum? Hè? En daar krijg je geen antwoord op. Maar wel dat je daar met elkaar over in gesprek gaat.
Ja. Maar dan moet je toch eerst de vraag beantwoorden, welke vakken wil je eigenlijk gaan doen op je 12e? En dan,
ja, dat is waardeloos. Ja, dat is echt. Ik vind bijvoorbeeld ook zo'n vrije school of zo. Misschien idealiseer ik het wel. Maar dat vind ik dan een stuk beter.
Ja, daar zit mijn dochter op. Ja. Zo echt de verademing.
Ja, hè?
Tenminste, nou, laat ik het zo zeggen. Wij hebben zelf nog geëxploreerd om zelf een school op te zetten.
Ja.
Maar kwam er toch achter, dat is ook niet mijn missie. En dat wordt dan toch ook weer een soort van bedrijfsonderneming. En we hebben ook nog geprobeerd om links en rechts om wat mensen te helpen in het opzetten van zo'n project. Maar dat systeem, dat ik had nog wel de gedachte van, nou, over 5 jaar, als ze 5 is, dan
zijn we veel verder, hè?
Dan zijn we veel verder. Nou, echt niet.
Duurt zo lang dit?
Nou, en dat is over 5 jaar nog steeds niet het geval. Nee. Behalve dat je lokaal af en toe een leuk project hebt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ze zit nu op de vrije school. En ik ben nog geen enkele keer op school geweest dat ik daar kwam en dat ik dacht, dit is nou exact de reden waarom ik niet wilde dat ze naar school gaan. Het valt me alles mee.
Wat fijn.
Ja. En moet ik ook wel zeggen dat het. Ik weet, ja, dat is misschien ook weer wat mijn ego geruststelt, is dat sommige leraren van deze vrije school geven andere vrije scholen instructie over hoe dat het moet. Hè? Dus die worden ook gezien als een goed
voorbeeld. Ja, dus ze zijn echt. Ja.
Er zit een lerares in die 20 jaar ervaring heeft. Ja, dat is ook anders als iemand van 22 die van de PABO afkomt en zelf geen kinderen heeft. En er zijn zoveel randfactoren waarom het goed of niet goed is. Maar ik zie de lesopbouw en ik zie waar ze aandacht aan geven. En denk, laatst vierde ze de verjaardag. Ik dacht, wauw man, de aandacht die mijn dochter hier nu krijgt in dit uur. Helemaal voor haar, met heel de klas, met leraren, met dingetjes en opdrachtjes en dat.
Ik heb nooit meegemaakt.
Klassen, basisschool nog nooit gehad, weet je wel. Ja, dus ik was daar wel tevreden over.
Ja, ik zat vroeger op een Jena-planschool. Ik ben natuurlijk 54, dus dat is niet heel jong. Maar daar was het ook wel hip, zou ik je vertellen. De onderbouwers hielpen de bovenbouwers. Er waren leraren met Birkenstocks aan, geitenwolle sokken. Zij vonden mij wel irritant, want mijn vader is heel erg prestatiegericht. En ik wilde constant cijfers op het rapport. Hè, omdat ik mijn vader natuurlijk heel tevreden wilde maken. Maar dat deden zij helemaal niet. Ze schreef verhaaltjes. Mm. Supergoed natuurlijk.
Leuk.
Maar ik ging elke keer vragen of ik dan wel beter was dan Tanja Evers. Ik noem maar wat. Ja. En toen zei die leraar ook, daar moet je mee ophouden, joh. Hè? Het gaat nou over jou op dit rapport. Dat vond ik eerst heel irritant. Maar dat was natuurlijk weer hoe ik opgevoed ben. Hè, met het prestatie en weet ik allemaal wat. En achteraf denk ik nu, dat was echt heel hip. Ja. Echt een zegen, zo'n school eigenlijk. Ja,
interessant. Ja.
Ja.
En krijg je een beetje de ruimte op het Saxion College om te doen wat je wil?
Ik vind wel heel veel ruimte. Maar dan moet ik wel een beetje buiten het curriculum omsneaken. Want als je dan in het curriculum zelf iets wil ontwikkelen. Ik ging met nog 2 personen die ook helemaal weer andere dingen heel goed kunnen. Hebben we iets ontworpen. En dat voor identity development, dat zit echt in het curriculum. En toen bleek dat heel veel docenten die er zitten, als jij bijvoorbeeld economiedocent bent en jij bent nooit, je hebt nog nooit gehoord van Eindbaas of je hebt nog nooit een andere podcast en jij moet dat vak gaan geven, ja, dan gaat hem niet worden. Ja. En toen zeiden mijn collega Marloes en ik en Okke, wij zeiden wij willen het wel met z'n drieën geven, maar dat vonden zij linkerboel. Want zij hadden zoiets van als ze dan in omvalt of er gaat er in weg, dan hebben wij dat niet staan. Dus wij hebben echt iets ontwikkeld, wij vonden het heel gaaf, maar dan moet je wel kunnen geven als je zelf je persoonlijke ontwikkeling ook heb gedaan. Dus die hoop heb ik toen een beetje opgegeven. Eerst was ik wel gefrustreerd, maar ik dacht ook, ik heb een hele mooie tijd gehad met de ontwikkeling. Ik heb van hen ook weer heel veel geleerd. En want het curriculum werd ineens stopgezet. We draaiden ze een soort pilot, maar de collega's vonden het veel te lastig, want ze zeiden elke keer, Mirjam, wil jij dit dan geven? En dan ging ik dat weer voor ze geven bijvoorbeeld. En ik snapte het ook, hè. Mm-hmm. Een vak als finance, dat kan iedereen wel geven als je een beetje kan rekenen. Maar dit is natuurlijk wel in hoeverre kijk jij jouw eigen stukken aan? Ja. Hè? En toen is daar iets anders voor geschreven. Maar als ik identity development geef, hè, dat hebben onderwijskundigen al geschreven, dan kijk ik wel wat de criteria zijn, maar ik ga het helemaal op zijn Mirjams invullen. Ja. Hè? En wat helemaal bij mij past. En dan zegt niemand van dat mag jij niet doen. Ja. Hè? Maar als je dan een andere docent hebt, die doet het dan weer niet. Ja, snap je? Dus ja. Je hebt bij ons minoren en dat is de speeltuin. En daar mag je gewoon je eigen schooltje maken. En dat kan je dan kiezen als je in het vierde jaar zit of in het derde jaar van de opleiding.
Leuk.
En daar heb ik heel veel vrijheid. Als ik dat niet zou hebben, zou ik ook weg zijn.
Hmm. Ja.
Ja, en echt, we moeten natuurlijk ook wel kunnen verantwoorden aan accreditaties en zo, of je goed bezig bent, hè, en dingen laten zien. Nou, ooit was het zo dat ik geef het al heel veel jaar, en er kwam bij ons een accreditatiecommissie. En voor die tijd moet je een rapport schrijven om te laten zien hoe goed jij bent. Toen werkte ik nog bij commerciële economie. En dat was helemaal geschreven, maar mijn ego werd helemaal gek. Want er stond niks in over gelukskunde. Terwijl dat bij ons wel een wezenlijk onderdeel was. En als leerlingen of studenten afstuderen, dan mogen ze op zo'n sheet zeggen van, wat heeft onuitwisbare indruk gemaakt? Heel goed voor mijn ego stond daar heel vaak dat gelukskunde. Ja. Of Mirjam Spitzel, terwijl ik economie geef. Maar dan ben ik gewoon vermomd als econoom. Maar dan ondertussen ga ik allemaal vragen stellen die prikkelen. En ook aan persoonlijke ontwikkeling doen, terwijl je economie geeft. Want als je het niet haalt, heeft het heel vaak te maken met een blokkade in jezelf. Ja. Dat werk ik liever aan dan dat ik die sommen 20 keer nog een keer uitleg.
Ja.
Hè, dus toen werd ik helemaal gek. Ik denk, wat is hier nou aan de hand, jongens? Ja, ik word helemaal niet genoemd. Nou, ik kon wel heel goed met die man die dat geschreven had, Edwin. En ik zei, Edwin, vertel eens, waarom heb jij mij niet genoemd? Hij zegt, nou Mirjam, ik ben heel eerlijk. Ik weet wat jij doet, is goud waard. Maar als we dat allemaal door hoepeltjes moeten afvinken en er moet een meetlat langs gelegd worden, zijn we nat. Dus uit angst hield hij het weg.
Ja.
En toen zei ik tegen hem, maar ik denk toch dat we hier wel trots op kunnen zijn. Hè? Kan ik niet even een greep naar de macht doen? En toen dacht hij, zij gaat ook allemaal eerlijk dingen zeggen en dan gaat ze misschien ons een rode vlag geven. Nou, hij zei wat schoorvoetend, je kan wel naar een spreekuur. Dat je daar is even. Nou, en ik dacht, nou of nooit, ga er gewoon zitten. Hè? Ik kreeg te maken met een man die de baas was, die heette meneer Wierda, van alle accreditatiecommissies in Nederland. En ik ging daar zitten en ik ging vertellen over waar we trots op zijn. Hij zei, waarom kom je hier? Nou, ik zeg, ik ga iets vertellen waar we trots op zijn. Ik zei, we hebben het even uit het rapport gehouden. Waarom, weet ik ook niet helemaal. Komt omdat ik misschien niet echt alle boxjes aftik of weet ik wat. Maar dit is het. En toen aan het eind krijg je een terugkoppeldag en we voldeden aan alles en we kregen allemaal groene kaarten. Want als je een rode kaart krijgt, dan een beetje een in Holland verhaal en dan mag je niet meer als opleiding functioneren. En toen zei hij, de belofte is wel dat hier een vak is zoals gelukskunde. En toen was meneer Boonkamp nog de hoogste baas van Saxion. Weet hij hier wel van? Want er moet eigenlijk een vlag wapperen. Want dit is uniek in Nederland. Dit heeft geen enkele opleiding nog. Dat was ook al wel 10 jaar geleden. Hè? En dat vond ik wel een goeie. Leuk. En ik ben daar niet in angst gaan zitten, maar gewoon in liefde. En ik heb verteld wat ik deed met ze. En toen zei die man van, ik geloof jou direct. Wat is dit gaaf. Hè? En toen zei hij ook, je moet mensen om je heen verzamelen die dat met jou willen doen. Hè? Dat je daar niet alleen in bent. En dat heb ik ook echt wel gedaan. Dus er zijn ook wel mensen die dat ook konden. Maar die mensen gingen ook allemaal weer weg. Omdat ze dan toch vonden dat die twee mensen die ik net benoemde, Okke en Marloes, die waren zo teleurgesteld. En die dachten, ga ergens anders solliciteren. Hè? Maar ik dacht weer, Nee, ik denk wel dat je hier het verschil kunt zijn en op jouw manier er toch een draai aan kunt geven. Hmm. En ik vind een cadeautje voor die leerlingen. En ik vind die leerlingen ook een cadeau voor mij. Hè? Dus dat ik ze mag ontmoeten en dat ik ze mag zien en in hun ontwikkeling. Ja.
Ik geloof dat mensen dat nog wel eens onderschatten. Dat het grootste goed wat je iemand kan gaan geven is gewoon je wijsheid en je kennis en je ervaringen.
Ja. Ja, en wat ik ook heel mooi vind, die leerlingen zijn soms op plekken geweest, letterlijk en figuurlijk, waar ik nog nooit ben geweest. Mm-hmm. Dus zij geven mij ook onvoorstelbaar veel wijsheid. Ja. Het is niet zo dat ik daar sta te zenden en te zeggen dat ik alles weet. Ik stel vragen, ik luister, we delen af en toe een grap, een opmerking, we huilen samen. Als ik mascara tot hier heb, dan zegt mijn baas altijd van, gelukskunde vandaag? Ja, want vraag je iemand naar het geluk, dan delen ze ook heel vaak hun ongeluk. Oh, dat is mooi, dat daar ruimte voor is. En dat die veiligheid is. Ik zeg altijd, we gaan samen naar de sauna. Ik doe als eerste kleren uit. Nou, dan ga je redelijk schrikken als je een lijf van 54 jaar... Nee hoor. Maar ik zeg van... dus ik ben altijd kwetsbaar. Ja. En nu ook in de situatie van mijn ouders. Soms een dikke traan. En zo lief hoe ze dan met me zijn. Zij zijn daar soms ook al geweest. Want sommigen hebben hun ouders al verloren. Mm. Terwijl ik ze nog heb. Weet je? Geweldig. Hè? En dan gaat iedereen denken van, ach, ik doe maar een kledingstuk uit. Want dit is hier zo veilig. Ja. Hè? En er is zoveel, er wordt echt naar je geluisterd. En er is echt oog voor je.
Mooi.
Ja.
Ja. En hard nodig in de wereld waar alles fake is. En, want dat hadden we net niet besproken, maar dat vroeg ik net wel. Het stukje social media.
Ja.
Hoe zie je dat impact heeft op de leerlingen? Die
heel veel. Ook op hun zelfbeeld. Een van de dingen die ik bij gelukskunde ook vraag is... we zitten altijd in een kring of zo. Hè, en ook alsjeblieft mobiel weg, laptop weg. Heb je allemaal niet nodig. Ik deel soms boekjes uit voor wie het wil. Als je wat op wil schrijven, ik zeg maar... eigenlijk komt al binnen wat je moet onthouden. En er echt zijn met elkaar. Want zo vaak zijn ze gewoon met iets anders bezig... terwijl iemand net vertelt over zijn eetstoornis. Die staan aan het huilen en dan als je niet oppast... en niet streng genoeg bent. En zij denken ook echt... wel dat er een soort happy world is en dat je 24/7 happy moet zijn. En als je een hele mooie meid ziet, dan denk je, die is wel helemaal tevreden, maar die denkt eigenlijk aan een borstvergroting. Ik noem maar wat. Ja. Ik heb geen idee. Dus ik vind het echt wel heavy. Mm-hmm. Hè? Maar ik zie ook wel weer, kijk, de minor die ik doe heet Conscious Business. Dat is natuurlijk wel al een mooie naam. Daar gaat iemand niet naartoe die de hele dag verslaafd
is. Daar zit al een filter op, ja.
Zo is het. En zij zijn al heel bewust dat ze ook weten hoeveel schermtijd ze hebben, hoe vaak. Maar bij andere studenten zie ik heel, heel, heel veel dat social media hun helemaal kapot maakt. En dan zie ik het ook bijvoorbeeld onder een economieles en dan projecteer ik ineens een sheet met een plaatje erop waarop staat "We are prisoners of our phones. That's why they are called cell." Phones. Ik zeg, we zitten gewoon in de bak, jongen. Maar ik ook. Ik ook zelf. Mm. Dus dat vertel ik ze ook, hoe onrustig ik er eigenlijk van word. En hoe verdrietig. En dan hebben we ineens even een discussie, omdat ik ze veel te veel op dat mobieltje zie. Van, hoe is dat voor jullie?
Ja.
En ook als je coachingsgesprekken hebt van, en het gaat dan niet goed, en ze halen heel veel dingen niet. Waar komt dit nou vandaan? En durf jij ook te gaan leren terwijl je die mobiel helemaal weglegt? Of ben je dan toch stiekem aan het kijken of iemand anders wel op het terras zit? Mm. En wel aan het genieten is?
Ja,
heftig. Maar we hebben het wel over met elkaar. Mm. Ik vind wel dat het een veel te grote rol speelt. En dat het echt heel erg afleidend.
Ja. Ja. Hoe heeft social media een effect op jou? Is er een kenmerkend moment geweest in de laatste tijd waarin je dacht van shit, nu zat ik in de cel?
Hmm. Ik probeer wel heel erg, bijvoorbeeld mijn Instagram en dat soort dingen. Heb ik iemand voor die dat heel goed kan? Hmm. Want als ik dat allemaal zelf ga doen, word ik helemaal gek in die zin dat ik dan weer zie en die post dit en die post dat. Ik kies heel bewust om ergens wel naar te kijken. Bijvoorbeeld post van Christopher van Drie vind ik heel fijn. Van Willem Glaudemans vind ik heel fijn. Soms kleine samenvattetjes van eindbazen die ik dan zie, waar ik geïnspireerd door raak. Maar ik leg dat dan ook weer weg. Wat ik wel lastig... dat is eigenlijk wel laf. Maar ik kijk dan ook niet, als ik hier nou bijvoorbeeld zo'n interview heb, kijk ik niet wat iemand ervan vindt.
Hmm.
Omdat iedereen er toch wat van vindt. En als iemand dat dan heel stom vindt, of mijn zweefteef, of weet ik wat, dan zegt het alles over die ander natuurlijk. Dus dat niet. Maar wat bij mij wel ja, ik heb daar echt wel een soort dieet op. Maar waar bij mij helemaal misgaat, is met WhatsAppen. Dus dat leerlingen mogen mij ook altijd WhatsAppen. Oh ja. En dat ik dan veel te veel daarop blijf zitten. Omdat ik hen wil helpen. En dat ik dat niet goed afscherm. Dus dat is een ding waar bij mij het in de cel gaat. He, omdat zij weten, oh, als er iets is. He, bijvoorbeeld een jongen waarvan de vriend overlijdt. Ik wist dat die jongen die vriend kanker heeft. Maar dat kan dan best dat hij dat om 11 uur nog appt. En dan ga ik daar nog wel op in. Snap je dat? En dat doe ik ook wel. Misschien omdat ik dat zelf heel graag wil. Maar aan de andere kant slaap ik dan vervolgens heel slecht. Ja. He, dus daar zit ik wel een beetje in de cel nogal. Ja.
De oplossing is WhatsApp.
Helemaal wegdoen, hè? Ja. Is goed voor mij, denk ik. Ik heb nou een telefoon, ook van Saxion gekregen, waar geen WhatsApp op hebben geïnstalleerd. Ja. En die heb ik dan soms bij me als ik toch bereikbaar moet zijn.
Ja. Ik heb het op een andere telefoon staan, omdat ik moet kunnen communiceren met mijn Indianen. Ja? Daar is alles met WhatsApp, dus dan kom je er niet aan. Maar misschien is dat ook wel een beetje met Saxion en leerlingen tegenwoordig. Maar ik merkte gewoon dat ik zoveel ditjes en datjes kreeg. En mensen die me via niet kenden of wel kenden. En dan toch weer even... Men stuurt met het grootste gemak een soort van berichtje met een verzoek of dat het wel of niet kan. En ik merk eigenlijk sinds ik dat niet meer heb. En je moet mij dus ook sms'en. Dus ook als je mij WhatsAppt, dan krijg je een automatisch berichtje terug van mijn VA. Van joh, Wigert gebruikt dit alleen voor zijn regenwoudprojecten. Je kan hem mailen of sms'en. Zero mailtjes, zero sms'jes. Die stap is in één keer weer veel te groot. Terwijl een sms sturen is dus persoonlijker dan even een appje eruit. Dat is wel echt een interessante...
Ja, is wel mooi. Hè, als wij bijvoorbeeld trouwdag hebben, Bart en ik... Goh, geintje hoor, maar dan zeg ik tegen Bart, wat wil je hebben? En dan zegt hij al tegen mij, want Bart is daar veel beter in dan ik. Met die WhatsApp, dat interesseert hem allemaal niks. En ach, je kan wel een keer, maar 9 van de 10 keer ziet hij dat niet en zo. En dan zegt hij tegen mij, een mobielloze avond. Weet je? Dus dat is wel heel... Je ziet... Maar ik heb gewoon, ben echt verslavingsgevoelig op.
Oh, wow. Ja, iedereen toch?
Ja, denk ik ook wel. Iedereen op een bepaalde manier.
Bart ook wel toch? Op zijn eigen manier?
Jawel. Die houdt heel erg van wijn. Dat heeft hij nu ook helemaal afgehouden.
Oh, nee, dat telt niet mee. Een wijntje hoor. Nee. Dat is ook zo'n interessante. Dat zijn twee dingen. Hard werken en alcohol drinken. Ja. Hard werken is mijn go-to verslaving. Ik krijg er ook nog schouderklopjes voor. Want ze zeggen, oh, je hebt vandaag 2 podcasts gedaan. Oh, lekker liggen beuken, weet je wel. Ja, zeker.
Lekker.
Dat levert dan weer views op en kijks en likes en dat soort dingen. En alcohol drinken. Ik drink dan zelf weinig alcohol. En ik heb ook in mijn kring, prima als je niet drinkt. Maar ik kan me wel voorstellen, toen ik nog 20 was en uitging en je dronk geen alcohol, dan was je gewoon een mietje. Dat was een sukkel en je deed niet mee. Wauw, terwijl het eigenlijk super giftig is.
Ja.
Op zoveel vlakken.
Ja, echt. Mijn beide zoons drinken bijna niet. Niet dat het niet mag. De jongste heeft wel goed zijn best gedaan, maar die is nu heel fanatiek met sport. Dus die heeft een doel en die wil het er ook niet in hebben in het lijf. Mooi. En zeg ik, doe het er niet goed op. Nee. En de oudste heeft er nooit behoefte aan gehad. Maar dat denk ik ook stiekem weer, dat heeft ook te maken met onze drang naar controle. Hè, want ik drink ook niet. Als je drinkt, dan heb je de controle ook een beetje weg, toch?
Ja, is grenzenvager. Ja, zeker.
Dus ik dacht vroeger van, ja, ik ben zo verslavingsgevoelig. Mijn moeder rookte ook. En die had haar een hekel aan dat ze rookte. Ik dacht, daar begin ik allemaal niet aan. Maar ja, weet je, dan komt het volgende. Dan komt de werkverslaving. Of dan precies wat jij zegt. Of dan komt bij mij is het ook, ik hou heel erg van zoet. Dus als ik eenmaal aan zoet begin, dan gaat het helemaal los. Ja. En als ik het niet doe, voel ik me zo goed. Niet normaal.
Ja, ik zat laatst bij een therapeut en toen had het over emotie eten. En dat heb ik eigenlijk jarenlang heb ik dat weg weten te vegen. Onder het mom van vroeger topsport gedaan. 2 keer per dag trainen, kon zoveel eten wat ik wil. Ik heb er ook niet echt een bouw voor. Maar ik ben nu wel, ben nu ook 40. En ik sport wat minder. En dat ik toch wel, ik kan zo'n chocoladereep wegeten, weet je, geen probleem. En het deed ook nooit iets. En ik heb altijd gedacht, ik had een soort beeld in mijn hoofd van een emotie-eter. Is gewoon iemand die met veel overgewicht en maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Je kan er ook gewoon een normaal postuur hebben en gewoon
echt.
Dus dat was wel een realisatie van wow, ik ben dus ook een emotie-eter. Ja.
en ik ben het ook echt. En toen dacht ik ook bij mezelf van ja, maar nu in die situatie met mijn ouders waar ik in zit en wil je dit wegeten of mag het gevoeld worden?
Ja.
Dus toen heb ik ook echt gedacht, het mag gevoeld worden. Dus ik huil meer dan ooit. Omdat ik het niet ga wegeten nu.
Ja.
He, en dat voelt wel goed. Ja. Dat voelt echt goed.
En is in het lichaam komen voor jou makkelijk of zit je veel in je hoofd?
Eigenlijk is het voorkeur voor in mijn hoofd. Hè? Heel veel in je kop zitten. Dus in het lichaam komen is wel lastig. Maar dan, ik heb bijvoorbeeld ook een oud leerling die is ademcoach. Mm-hmm. Nou, die nodig ik ook wel eens uit in de lessen. Steven Swerink, echt een heel goede kerel. En nodig ook wel eens uit om in mijn gezin te komen. En dan zijn we weer even helemaal fanatiek. Want die jongens die doen heel hoog aan sport. Dus die vinden dat heel mooie techniek om helemaal echt er te zijn.
Ja.
En ik gebruik het dan ook. Maar ik ben wel stout. Want ik niet. Maar dat ego wil niks liever dan dat ik alleen maar daar een beetje in het hoofd blijf ronddolen. Mm-hmm. Niet te veel in het lichaam kom. Dus dus dat doe ik dan een tijden heel fanatiek en goed. En dan is het even niet. En wat voor mij ook in het lichaam komen is dat ik veel wandel, hou ik van. Eigenlijk hield ik altijd heel veel van rennen. Maar ik had ook een therapeut die zei tegen mij van, je rent je hele leven al, hè? Volgens mij moet je gewoon eens echt gaan aarden en echt gaan lopen. Gewoon wandelen, kijken, wat is er om je heen, de natuur in. Dus, maar dan ben ik dan ook weer zo bloedfanatiek. Ging ik altijd iedere ochtend, want ik woon best wel dicht bij de natuur. Anderhalf uur, jongens, stappen zetten, die stappen tellen weer aan. Dan is het weer ego, hè? Dat slaat nergens op. En nu ben ik teruggefloten door mijn lichaam en de kleinste stukjes geniet ik van. En dan zie ik een rood bosje. Ik ga nu ook zitten tussendoor. Mm. Daardoor kom ik ook echt in mijn lichaam. Mm. Dus eigenlijk, alles wat mij nu overkomt, is om mij te helpen, niet om me te dwarsbomen. Ik vind het wel lastig.
Ja.
Maar het is er echt om te zeggen, jij mag rust. Jij mag naar binnen. Jij mag minder hollen. Jij mag gaan voelen. Dat doe ik ook echt. Meer dan ooit. Ja.
Mooi. Jij noemt net een aantal namen. Hè? Diederik Wolzak en Willem Glaudemans. Allemaal uit het hoekje van de Course of Miracles.
Ja.
Wat heeft de Course of Miracles, wanneer heeft het zijn intrede bij jou gedaan en wat neem je daar vandaag de dag mee van mee?
Ja, wat ik al vertelde, dat een vriendin van mij, Anita, die zei tegen mij, Anita Brouwers, van ik ben dit aan het lezen. Robert Holden, dat kon je toen al volgen online. Hij hoort bij het Hay House Instituut. Dus, en ik wist helemaal niet dat het iets met de Course in Miracles te maken had. Hmm. Maar ik dacht van, wat is die man goed. Die was grappig, die was intelligent. Die was ook nog spiritueel. Hij had eigenlijk alles waar mijn ego zich lekker mee kon identificeren. En toen zei zij van, zullen we samen naartoe gaan. Nou, dan zijn we gegaan naar San Diego. Helemaal uit mijn comfortzone. De kinderen waren nog heel klein, zogenaamd. Konden ze mij niet missen. Mijn man zei, ga alsjeblieft. Die dacht, lekker rust in de tent. En het ging ook hartstikke goed. Dat was superleuk. Mm-hmm. En toen noteerde ik had zo'n boekje en dan ging ik in doodelen. En toen noteerde ik allemaal zinnen. Bijvoorbeeld, als je nu gelukkig wilt zijn, moet je al je hoop op een beter verleden opgeven. Dat kwam bij mij naar binnen, allemaal in het Engels natuurlijk. En daarna gingen wij ook delen van wat nam je nou mee van deze sessies en zo. En toen zei Anita Brouwers tegen mij, dit komt allemaal uit de Course in Miracles. Ik denk, wat is dat dan voor boek? Nou ja, toen zei een vriendin van mij van die vroeg hoe je het gehad hebt. Die zei, dat boek heb ik, vind ik helemaal geen zak aan. Hier mag jij hebben. Mm. Dus toen kreeg ik het boek van Ans. En toen ben ik daar de lessen in gaan doen. Dus elke dag een les. En dat hielp mij wel heel erg. Soms snap ik het ook niet zo heel goed. Ik ben ook nog altijd wel van het gemak. Dus Edwin Selij, jou ook denk ik niet onbekend, die heeft ook die lessen allemaal dan weer voorgelezen. En het ook een beetje soms wat makkelijker gemaakt. Els Tisse ook. Dus dan laat ik me weer helpen. Ja. Maar eigenlijk op die manier heeft het heel veel voor mij gedaan om te zien, de illusie van het ego te doorzien. Hè? Want we denken allemaal, we hebben 100.000 gedachten op een dag. Nou, ja. Daarvan is 70% negatief. Meer dan 90% hetzelfde als wat jij de dag ervoor dacht. Maar omdat ik ook iemand ben die best wel snel schakelt. Graag
90% is negatief.
70%, meer dan 70. Maar ik durf zo te zeggen, nu klabang, helemaal naar alles waar we in gehypnotiseerd zijn, dat het 90 is. Want dit was voor alle andere dingetjes die kwamen. Ja. Dus meer dan 70% is negatief. Laten we nou eens even, wetenschap die weet alles. Hè. Daar zijn we achter inmiddels, wetenschap is allemaal. Dus 70% is negatief. Meer dan 90% hetzelfde als wat jij de dag ervoor dacht. Mm. Dus we hebben allemaal favoriete problemen in ons hoofd. En daar leven wij heel vaak, hè, als we niet oppassen. Nou ja, en maar jij, hè, ik visualiseer het altijd met een Muppet, jongens. Ik ga nu even echt...
Kijk op YouTube, jongens.
Kijk op YouTube, want dit wordt echt grappig. Dit is de Waldorf, hè. Dat is zo'n mopperende Muppet. Die hebben we allemaal in ons hoofd. Die gaat de hele dag tegen ons tekeer. Maar dit is eigenlijk een illusie. Dit is de frequentie angst. En wat een cursus in wonderen doet, is jou laten doorzien hoe dat ego opereert. Ik denk dat ik een heel dik vet ego heb. En juist als die heel groot is, dan moet je ernaar gaan kijken. En als jij gaat snappen dat jij nu kunt horen wat je denkt. Er is iets in jou dat nu kan waarnemen wat je denkt. Misschien, wat is die vrouw Twens, joh? Oh, wat praat ze snel. Man. Jij kan horen wat je denkt. Dus jij bent nooit je gedachten. Er is iets dat het waarneemt. En voor mij is het heel mooi dat die cursus in wonderen mij constant weer laat zien de illusie van die angst. Dat is een vraag om liefde. Wie wij echt zijn, en dat vind ik ook heel moeilijk om te omschrijven, maar iedereen herkent het. Bijvoorbeeld dat je soms een kippenvel krijgt als je iets hoort. Of dat je aan iemand denkt en dat hij ineens, als je WhatsApp nog op de telefoon hebt, een WhatsAppje stuurt, terwijl je hem jaren niet hebt gezien. Allemaal van dat soort belevingetjes. Dat is je intuïtie, je diepe weten. Dat, eigenlijk weten we het allemaal. Maar als kind, gelukkig op de vrije school, wordt hij volgens mij wel aan je voorgesteld. Maar op andere scholen gaan we daar niet over hebben. Want we gaan deze man trainen, want die kan rekenen en die kan taal. En als je dat allemaal heel goed kan, dan kom je er wel in de wereld. Ja. Hè? En dat wat het bewustzijn waarin alles verschijnt, dat is bijvoorbeeld ook dat je haar groeit. Dus als je denkt van, nou, ik krijg helemaal jeuk van deze Tita Tovenaar mevrouw met het kimonootje aan. Hè? Nou ja, je bent het wel met mij eens dat je op dit moment, hè, dat je ademt en dat je daar niets voor hoeft te doen. Hè, niemand zegt ik long. Of niemand zegt ik groei haar, maar je haar groeit wel. Mm. En niemand zegt ik groei nagels. Maar jij bent dus eigenlijk een onderdeel van een veel grotere universele intelligentie. En dat is wie wij in essentie zijn. Het bewustzijn waarin alles verschijnt. En nou ja, dat visualiseer ik met een uil. Ik dacht dat een intelligent dier was, misschien een heel dom ding te zijn. Mm. Maar op het moment dat je dat gaat benoemen, aan leerlingen ineens herinneren, maar ook ikzelf. Wauw, waarom ben ik zo vaak bij die mopperende Muppet? Geef hem een naam. Noem hem Michel bijvoorbeeld. Hè? Vind ik wel leuk voor Michel. Of noem hem Mirjam, of noem hem Bart, of noem hem Karel, of noem hem John, of Beb, of Stef. Vind ik ook goed, Wichert, Marieke. Maar geef die stem een naam, want op het moment dat je hem een naam geeft, ben je hem niet meer, maar heb je hem.
Ja.
En dat is wat de cursus in wonderen heel erg met mij doet. Dat je traint om de illusie van het ego te doorzien.
Hoe heet die bij jou?
Karel.
Karel, oh ja. Bij mij Zwelgje.
Zwelgje? Dat is nog de schaap.
Dat is mijn bijnaam, die heb ik gekregen van Marieke.
Oh, wat geweldig.
Zwelgje is er weer. Dan zit ik weer lekker te zwelgen in mijn eigen.
Ja, ja. Heerlijk. Ja. Ja, mooi. En ik merk ook dat mijn studenten natuurlijk allemaal uit buitenland komen. Dus die hebben allemaal buitenlandse namen ervoor gemaakt. Maar ze vinden het wel heel gaaf. En als je vraagt aan ze van wat gaat in ieder geval mee van de Art of Happiness, dan zeggen ze altijd Mo, bijvoorbeeld omdat ze uit Marokko komen of zo.
Leuk.
Ja, dat is leuk. Dus en dat is ook niet wat ik zelf heb bedacht. Want dit is gewoon een universeel iets. Dat was wel grappig, want ik had altijd een hondje waarmee ik mijn gedachten liet zien. Maar een hond is eigenlijk ook, heeft geen zelfbeeld of zo. Hè? Die heeft eigenlijk geen Karel. Hè? Dat zei Jan Bommeré ook nog. Als je een trauma hebt en je hebt een hond bijvoorbeeld, dat kan heel helend werken, omdat dit er niet is bij die hond. Nou ja, ik denk altijd, mijn vriendin heeft een tackle. En dan denk ik altijd, die heeft wel een Karel volgens mij. Want die gaat echt zo rechtsomkeert als hij het niet aanstaat. En hij bepaalt de route. En weet ik allemaal wat, Hannes heet hij. Dus je kunt hem ook Hannes noemen. Maar dus ik had altijd een hondje. Maar ik denk, dat is eigenlijk niet helemaal goed. Want zo'n hond, die heeft minder ego. Hè? Die heeft eigenlijk geen ego, die is. Hè? Als jij wat laat thuis bent van het werk, gaat die hond niet lopen klagen. Van, wat is dit nou weer, Wigert? Heb je, we moeten presteren. Ja, hè? Twee podcasts achter elkaar, waar gaat dit over? Hè? Maar toen kwam ik bij de Albert Heijn en toen kon je van die punten sparen. Hè? En mijn kinderen dwongen mij altijd om naar de Albert Heijn te gaan, want dan kon je allemaal leuke verrassingen krijgen. Flippo's, voetbalplaatjes, flippo's. En, nou ja, en toen kon ik deze. En toen dacht ik, dit is hem. Dit is hem, die Stedtler en Waldorf. En ik mag ook best wel vaak in het Engels en zo sessies geven bij bedrijven. En dan vraag ik, laatst mocht ik voor een bedrijf, dat heet de Dutch View. En die doen aan software of belastingen. Maar in India wordt dat geprogrammeerd. Dus dat werd een sessie met India en Nederland bij elkaar. En India online en Nederland was ik daar gewoon echt. En in die voorbespreking zie je van die vrouwen in prachtige kleding. Een beetje zo hoe noem je dat ook alweer? Ja, traditionele kleding, net zoals jij in de stammen zult zien. En zo'n stip op het hoofd. En zij zijn aan het programmeren, hè, voor ons in Nederland. En toen vroeg ik, kennen jullie dit wel? Want anders kan ik hem niet meenemen. Tuurlijk, we kennen de Muppets. Hè, iedereen kent die Muppets, dus dat is echt universeel iets.
Leuk.
Dat is wel leuk. Dus daarom, ja, dit herken je, maar dit is een illusie. Want als jij nu wilt tapen wat jij denkt, kan dat niet.
Mm-hmm.
Maar wij zijn daar wel helemaal mee geïdentificeerd. En het allermooiste zou zijn als we wat minder bang waren voor onze eigen gedachten.
Mm-hmm.
Want dat is wat jij op dat moment ook beleeft. Hè. Wij maken eigenlijk een soort Netflix-serie in onze kop van wat het allemaal wel kan worden. Hè. Bijvoorbeeld met mijn ouders. In de nacht ga ik dan denken van, oeh, maar als mijn vader eerder sterft dan mijn moeder.
Ja.
Dat kan niet. Maar als mijn moeder eerder sterft dan mijn vader, dat kan ook niet. Hè. Maar als het zover is, dan is het zover. En ja, dan kan ik het ook. Maar die Netflix-serie die ik maak, waar ik ongelooflijk bang voor ben, met alle mitsen en maren, die beleef ik op dat moment midden in de nacht al.
Ja.
Dus eigenlijk is het zo ontzettend mooi als wij af en toe het bewustzijn hebben van, dit is dus je ego, maar dit is een vraag om liefde, dit is angst. Zet die ego op de bijrijdersstoel. Hè, want als jouw kleuter vlak voor het eten vraagt van, mag ik nog even een Magnum? Ja, nou ja, dan neem ik aan dat jij haar afleidt en zorgt dat de spinazie en de boontjes naar binnen gaan. En als ze daarna nog over een Magnum heeft, dan krijgt ze misschien een heel klein stukje mini-Magnum. Hè, en eigenlijk moet je dus dit negeren. Kus hem op de kop, want hij wil je eigenlijk beschermen in de soort, want we willen overleven.
Mm-hmm.
En wij denken dat we ons lichaam zijn, dat denkt deze. En laat deze je innerlijke wijsheid, je geniale persoonlijkheidssysteem, zeg ik altijd, je GPS, laat die achter het stuur. Mm. Dat is wat wij de hele tijd proberen te doen bij gelukskunde. Hè, elke keer weer laten zien, vergroten we dit uit, van wat is nou je angst? Wat is je grootste angst? Hoe saboteer je je eigen geluk? En als je meer en meer inzicht krijgt, heeft hij minder en minder macht.
Mm.
Dus ik geef hem wel aandacht. Ik laat hem eigenlijk het licht erbij schijnen. En ja.
Nou, een mooi voorbeeld hierin. Ik geef 4 keer per jaar een retreat. Is de afgelopen 11 keer eigenlijk altijd vrijwel uitverkocht geweest. Ruim op tijd. Iedere keer als ik een nieuwe datum prik, dan gaat de aap aan van, gaat dit wel lukken? Dus wat is dan de... dan is dat zwelgje die dan zit te spreken.
Ja.
Dus hoe schijn ik dan licht op zwelgje?
Of op het
stuk? Want ik kan dan wel heel rationeel gaan denken. Ja, maar de afgelopen 10 keer is het goed gekomen.
Ja.
Je hebt nog 2,5 maand.
Waar gaat dit over? Ja. Wat ik dan doe, hè, want ik heb hetzelfde. Hè, nu ook. Ik krijg altijd heel veel opdrachten. Dan word ik ook weer, dat ego ook niet goed. Want die denkt, het is veel te veel. Het kan niet combineren. Hoe moet het nou? Oh, hè, weet je dat? En nu heb ik er ook veel minder. Maar eigenlijk heb ik daar ook om gevraagd aan het universum. Want ik zeg dan, doe maar even een beetje kalmaal. Want ik heb met mijn ouders heel erg druk.
Ja.
Hè, en dus het klopt allemaal. Maar als ik dan toch nog bang ben, omdat Karel achter stuur kruipt, dan word ik niet boos. Maar dan zeg ik, geef niks, mag best, doe maar even. Zo schijn ik de licht op, om door mild te zijn. Het mag soms ook even dat je het niet weet en dat je het vergeet. En die angst heeft ook misschien een functie. En die laat ik maar even helemaal door mijn lichaam gaan. En dan denk ik van, ja, wat wordt mij hier aangeboden, zeg ik altijd.
Mm.
En dan denk ik, oh, dus er zit ergens toch nog een angst voor schaarste. Hè? En daar mag ik naar gaan kijken. En ik mag mezelf vergeven dat ik dat nog geloof.
Ja.
Dus dan ga ik inner work doen. Dan ga ik dus echt wel kijken. En niet van, oeh, nee, ik ga het maar verdoven. Ik ga me heel hard werken. Ik ga er echt even voor zitten. De stilte is voor mij ook altijd heel erg helend. Dus dan ga ik echt de stilte in. En dan mag Karel alles zeggen wat hij wil. En dan ga ik denken van, oh, wat bijzonder. Oh, ik dacht dat ik dit kon, maar dat kan nog niet. Dat mag. Mm. He, dus door er wel gehoor aan te geven, dus het wel aan te kijken wat hij zegt en daar informatie uit te halen. Heel vaak komt het vanuit je jeugd, he, dingen van je 0e tot je 6e of weet ik 7e. En hoe goed we het ook proberen te doen, hebben wij bepaalde mistaken beliefs gehad. Dus helemaal hebben je ouders het nooit slecht bedoeld of zo, maar er werd heel hard met een deur geklapt. En jij dacht, oh, zie nou maar, ze vinden me weer vervelend. Of mijn moeder kan het niet aan met mij. Ik ben niet geruisloos genoeg. Er is al zoveel aan de hand in huis. Weet je wel? En dan heb je bijvoorbeeld niet gezien gevoeld. Of verlaten gevoeld. Of niet goed genoeg gevoeld. Hè? En dat gevoel wordt in deze wereld elke keer weer getriggerd. En dan ga ik elke keer er naartoe. Naar het gevoel en dan denk ik, oh ja, dit lijkt heel erg op toen ik nog niet zindelijk was en op een pot zat. En dat mijn moeder mij maar trainde om het wel te hebben. En toen ben ik gaan geloven van, oh, het slecht. Ik was 2 en ik kon nog niet mijn plas ophouden. Ik noem maar wat.
Mm-hmm.
Ik kan nu zien dat het niet reëel is. Maar als kind kan je dat nog niet inschatten. En dan ga ik naar dat stuk toe en dan ga ik zeggen van wat ben ik gaan geloven over mezelf? En dat is dan bijvoorbeeld, ik ben niet goed genoeg of ik word niet gezien of ik ben de liefde niet waard. En dan ga ik zeggen, ik vergeef mezelf dat ik dit over mezelf ben gaan geloven, want ik ben helemaal heel. Elke keer dat stuk naar het licht brengen. Dus eigenlijk kijken van wat wordt mij aangeboden. Dat ik bang ben dat het niet vol gaat. Hè, op dat moment is dat iets ouds dat getriggerd wordt.
Mm-hmm.
Bij mij tenminste. Zo werkt het bij mij heel erg goed.
Nou, mooi.
Ja, dus ja. Dat doe ik ermee. En ik kijk, nu praat ik natuurlijk ook hartstikke veel. Wat ik wel in de loop der jaren heb geleerd, toen ik begin gelukskunde gaf, wil ik zoveel aan ze meegeven. En nu durf ik heel goed het over te laten aan wat is er nodig. En gewoon de ruimte zijn voor hun stukken.
Mm-hmm.
En dat is al helend. En ze helpen elkaar ook heel mooi.
Ja.
Ja, dus en zelf ook de stilte opzoeken. Ga ik soms stilte dagen doen bij Tijn Tauber. Vind ik heerlijk.
Mm.
Vind ik het mooiste wat er is.
Ja.
Vind ik het dikste cadeau van de eeuw is dat voor mij.
Ja, dat is een onderzoek hè, van mensen die in een kamertje werden gezet en daar stil moesten zitten met hun gedachten. Die konden naar buiten. Eerder naar buiten. Ik geloof dat ze daar 30 minuten moesten zitten of zo. En ze konden eerder naar buiten door op een knop te duwen. Dan kregen ze een kleine stroomschok. Maar dan konden ze wel naar buiten. En ik geloof dat echt iets van 45% binnen een paar minuten.
Ja.
Gewoon liever de pijn dan, liever die pijn dan nog langer lijden in dat hok. Ja, met je gedachten.
Ja, en ik vind het een luxe. Want daar is de heling.
Mm-hmm.
Omdat je dan gaat doorzien wat het ego jou allemaal vertelt. En waar jij in bent gaan geloven over jezelf. Maar we zijn natuurlijk helemaal heel. En in de cursus in wonderen is er ook zo'n strofe van alle pijn komt omdat we vergeten zijn wie we zijn.
Mm-hmm.
Dat is het natuurlijk. Maar in de waan van de dag ben ik heel vaak vergeten wie ik ben. 1464 keer.
Ja.
Hè? En was van de week ook iets met mijn ouders. Hè? Wat ik dan weer heel sneu vond. Want ze konden eerst samen op een kamer. En dan werden ze uit elkaar gehaald. Omdat het niet werkte. En mijn vader raakte daar helemaal in van paniek. En mijn moeder vindt het dan ook weer erg voor mijn vader enzovoort. Maar daarna moest ik lesgeven. En ik kreeg een groep die ik nog nooit had gezien. Allemaal buitenlandse studenten. En het was zo mooi. En één meisje zat in die les en die had ongelooflijke tranen in de ogen. En de docent die er ook bij was, die had gevraagd, Yvonne, van wil jij daar een les geven? Want dit is een groep volgens mij die dat heel goed kan gebruiken nu. Het ging over leadership. Nou, je kan er altijd een verhaal van maken of het nou gelukskunde is of prestatiedruk. Hoe je je eigen leiderschap kunt houden.
Mm-hmm.
En toen vroeg Yvonne, gaat het aan het meisje? Vond ik ook al heel goed dat een docent ziet. Hè, ik vond het voor mij een beetje moeilijk omdat ik haar nog niet kende. Maar ik zag het ook. Maar zij zag het ook. En zei ze, ja, ik heb veel pijn. Hè, had ze. En ik zei ook tegen haar, als jij denkt hè, dat je nu liever naar buiten gaat of zo. Alle begrip. Maar dat meisje vond ik zo gehuild om alles wat aan de orde kwam. En na die tijd ook nog een uur met mij gepraat. En toen zei ik tegen haar van, hoe is het nu met je pijn? En zei ze, het is helemaal weg. Ik heb er geen seconde meer aan gedacht. Dus zo, je lichaam is eigenlijk neutraal. Maar het, voor mij ook, ik heb geen seconde aan mijn ouders op dat moment gedacht. Het was heerlijk. We waren helemaal in het hier en nu. Want dat is ook het geheim. Deze is altijd bezig met wat gaat komen.
Ja.
Allemaal beren op de weg. Maakt hele Netflix-series die je vervolgens al beleeft. Hij kijkt achterom en hoopt op een beter verleden. Dus ook saboteren. Hè? Van had ik toen maar dit. Want jij vroeg mij aan het begin ook van, zijn er nog dingen die je ouders zou willen vragen? Ik weet zeker als ze dood zijn dat ik denk, oh,
ja,
dat had ik moeten vragen. Ah, ja. Dat had ik moeten vragen. Dus die hoopt op een beter verleden. Maar eigenlijk is het altijd allemaal perfect zoals het gaat. Het kon niet anders gaan dan dat het ging.
Nee.
Hè? En als je dat kunt geloven, dan is het heel erg fijn hier. Ook al gebeurt de grootste rotzooi in je leven, ook al gaat je vrouw 15 keer vreemd of zijn er andere erge dingen.
Mm-hmm.
Dus jij kunt geloven dat dit er is voor jou. Hè, ja. Het is een faith-based position in plaats van tegen jou. En deze is altijd in het hier en nu.
Ja.
Kijk naar een klein kind, kijk naar een hond. En dit is wie we in essentie zijn. Dus hoe nodig jij meer nu uit in je leven? En dat heb ik bijvoorbeeld door mijn beroep te doen. Dan ben ik helemaal in het hier en nu. Ik weet zeker, als jij je retreat doet, ben je ook compleet in het hier en nu.
Zeker.
Dat is fantastisch. Ja. Dat kan misschien niet 24/7, maar ik gun iedereen een baan waar je betaald krijgt voor spelen.
Ja.
Hè? En dat doe ik op dat moment. En leerlingen vind het allemaal mooi. Waarom? Omdat ik met hen in het nu ben. Ik ouhoer heel veel, ik lach heel veel. Dat is als een suikerspin in het bad voor dat ego.
Ja.
Hè? En ook een beetje luchtig, de serieusheidsziekte vanaf jongens.
Mm-hmm.
Hè? En,
schuldig.
Ja, schuldig, ja. Schuldig. Schuld, schaamte, spijt. Dat is het boeteprogramma van deze. Nou, ja, ze horen er samen bij.
Ik heb hier nog een.
Waldorf Verstedelen, want sommige mensen denken dan dat het één stemmetje is, maar hè, zwelgje is misschien ook meer je pijnlichaam, zou Eckhart Tolle zeggen.
Ja.
Hè, van, oh, dit heb ik weer. Hoe kan dit? Ik heb al een jeugd gehad waar de honden geen brood van lusten. Nou krijg ik dit op mijn bord. Ik kan niet meer. Hè, dus zo heb je meerdere stemmen eigenlijk.
Ja.
En dat is ook gewoon lekker. Maar het is allemaal een vraag om liefde.
Mm.
Een vraag om dat je helemaal oké bent zoals je bent en om jouw stukken aan te kijken eigenlijk.
Ja.
Hè, en als je dus met elkaar in zo'n les echt mag praten over jouw ontwikkeling, over wie jij bent, dat vindt iedereen gaaf. En er zijn ook wel mensen die dan zeggen, want ik doe ook soms een les van, neem eens een kinderfoto mee van jezelf. Sommigen hebben een jeugd gehad, die hebben geen zin om daar naartoe te gaan. En dan zeg ik ook van, ja, dan het hoeft niet. Ik ben niet een soort van shrink of zo. Maar misschien wil je erbij zijn als anderen erover vertellen.
Ja.
En dan zeggen ze ook van, ja, maar dan vind ik het zo moeilijk. Want dan denk ik dat die het heel erg leuk hebben gehad. Ik zeg, nou, ik zeg je één ding. We hebben allemaal een trauma. En niet eentje, maar 100.000. En trauma's zijn ook niet te vergelijken. Je kan denken, ja, maar mijn ouders zijn gescheiden. En er was een vechtscheiding. En dat was heel erg. En Diederik Wolzak, oh, je moet hem echt een keer even googlen.
Marieke heeft drie maanden bij hem in zijn centrum in Costa Rica gewerkt.
Geweldig.
Ja, dat is haar...
haar ondergrond.
Een groot deel van haar.
Ja.
Drie maanden intern in zijn centrum.
Ja.
En dan komen de zwaarste gevallen binnen.
Ja, ja.
Van zelfmoordneigingen tot noem het maar op. En wauw man, die Course of Miracles, ja.
Ja.
En ik vind het heel bijzonder, want die methode wat jij net bedenkt van oké, wat denk ik nu, waar doet me dat aan herinneren? Ik moet soms echt wel even, zit ik nog met te veel controle in mijn hoofd om daar naartoe te kunnen gaan. Maar Marieke, die kan dus, weet van, er kan wat gebeuren, raakt ze geëmotioneerd. Dan gaat ze even naar de badkamer, doet ze de deur op slot en dan... En dan 5 minuten later loopt ze naar buiten en dan is dat gevoel geklaard. En mijn bijnaam zwelgje komt dus uit het feit dat ik daar nog dagen of weken mee rond kan lopen. Terwijl die opluchting van inderdaad even kunnen huilen of dat is helend. Maar ik vond het ook heel moeilijk hoor. Omdat soms laat ik het Marieke bij mij doen of soms doet ze het bewust bij mij.
Goed. Ja.
En dan zegt ze altijd even, dan moet ik even met de honkbalknuppel erop. Maar dan blijft ze gewoon vragen stellen totdat je
wel
naar dat gevoel komt. En dan in één keer dan breekt het en dan lucht het op.
Ja.
Interessant hoe dat werkt.
Ja, en ik snap ook wel dat mensen dat eng vinden. En niet om te generaliseren, maar bijvoorbeeld mannen. Jullie hebben wel, maar als ik naar mijn eigen man kijk... Dat, het was niet normaal als je ging huilen of zo vroeger heel makkelijk. En als ik kijk hoe vaak ik mijn eigen vader heb zien huilen. Hij scoort heel hoog hoor, de laatste weken. Maar vroeger nooit.
Mm.
En dan zegt hij, en ik wil niet huilen als ik jou zie. Ik zeg, pa, ik vind het zo fijn dat je huilt. Ik zeg, ik ben ook zo blij om jou te zien. En dan zeg ik, emoties zijn net als vis, vers het lekkerst.
Ja.
Dat is geen punt, jongen. Maar ja, dat is een beetje cultuurgebonden. Dat je sterk moet zijn. En,
wat ik wel heb geleerd bij de Indianen. Want daar zeiden ze ooit tegen een jongen die daar was van... je moet niet huilen, dan laat je de dood binnen. En ik heb dat toen geïnterpreteerd als... maar die jongen zat te huilen uit medelijden, uit een soort zieligheid. En daar wordt echt helemaal niemand beter van.
Nee.
En als je gewoon verdriet hebt en je hebt echt...
Iets van jezelf.
Je hebt iets te verwerken, je hebt iets te doen. Ja, zeker. Hoe helend kan het zijn, weet je wel? Lekker even een potje janken, klaar, weet je wel?
Ja. Ja, en wat ik mooi vind aan Diederik Wolzak is, want dat zie je ook in les, hè, daar heb je het met leerlingen over dingen die ze hebben meegemaakt. En dan hebben ze bijvoorbeeld, er zijn leerlingen waarvan je denkt, zo, hè, ik heb nu bijvoorbeeld een meisje in de klas, ik noem ook verder geen naam, niet dat het heel erg is, maar die heeft wel een zus die het Down-syndroom heeft.
Mm-hmm.
En heel vaak is er, niet heel vaak, maar af en toe kan ze soms ook echt niet komen, omdat zij op moet passen voor de zus. Maar het is ook zo'n wijze meid. Hè? En dan denkt een ander van, ja, maar ik heb eigenlijk een broertje die best wel een beetje vervelend is. Maar dit is natuurlijk veel erger. Dus we gaan altijd in erger denken. Of in, hè, of ik heb een broer die crimineel is. Nou, dat is nog. Of, hè, maar dat vind ik heel mooi aan Diederik Wolzak. Die heeft meegemaakt, jongen, you don't want to know about it. Mm. Hè? Maar hij zegt, er is geen rangorde in wat erg is of erger is. Of je hoeft het, hè, in trauma's of zo. Een trauma, hè, daar mag het, de lading ook vanaf. Dat kan ook iets zijn, ja, dat je het kantoor binnenrent en dat je een lieve heersbeestje hebt en dat je het aan je vader wil laten zien. Zegt hij nu even niet. Ja. Dat kan ook jouw trauma zijn. Of dat je een kind hebt die de step mee wil nemen en dat je vader zegt, doe maar even niet. Want dan kan hij gejat worden.
Zeker. Of überhaupt al dat je de oudste bent in een gezin.
Ja, ja.
Ik hoorde laatst die Gabor Maté over. Ik vind ik heel mooi. Dat hij ook echt trauma zei, je kan helemaal niet voorstellen wat de druk is op iemand die de middelste in een gezin is. Of de jongste of de oudste. Want in die dynamiek brengt het al stress met zich mee. Ja. En waarschijnlijk al dus een trauma. Ja. Interessant.
Ja, dan vraag ik ook altijd aan ze, heb je broers of zussen? Welke ben je de oudste, ben je de jongste, ben je de middelste? En ik vraag ze ook, als je nog ouders hebt, vraag ze eens, hoe zagen ze jou als kind? Hè? En dan zij vinden het wel heel mooi om ook even bij die kindertijd te zijn, want zij zijn er nog redelijk dichtbij. Mm. En zij denken ook van, waar is dit misgegaan onderweg? Waar ben ik mezelf kwijtgeraakt? Hè? En dan vraag ik aan ze ook van, ga weer spelen met het kind. Hè? Als je hield van skaten, ga even skaten van de week. Ja. Hè? En kijk even, of ga even naar die basisschool. Ook als je het daar niet zo leuk hebt gehad, maar ga op het pleintje zitten, ga voelen, ga toelaten. Mm. Doe ze echt. En ook hun ouders bedanken, brieven schrijven. Maar ook, en zij zeggen ook van die ouders, wat ik ook wel eens doe is, de laatste les mag je ouders meenemen. Of iemand die je dit gunt. Oh. Waar gaan we het dan over hebben? En die ouders vinden het heel mooi. Want die zeggen, ik heb nog nooit een verhaal gehoord over school. Maar nu, iedere maandagavond, als mijn dochter les heeft gehad, gaat ze met me wandelen. Want ze wil het erover hebben. Er gebeurt zoveel.
Oh, leuk.
Leuk, hè?
Heel mooi compliment.
Ja, vind ik ook. Dus ja, dat probeer ik ook echt met ze te doen. Even weer naar die kindertijd. En ik heb, want je moest natuurlijk voor zo'n accreditatie ook wel een opbouw hebben, hè, wat je gaat doen. Maar ik merk soms ook dat er dan ineens iets in de relatiesfeer is bij iemand. Die komt er naar me toe. Ja, ik ben er niet meer bij, want het is uit met mijn vriendin. En dan is dat eigenlijk misschien les 8. Maar dan denk ik van, nou, dat gaan we dan vandaag even doen. Hmm. Hè? Want dan is het actueel. En dus zo probeer ik wel ook heel flexibel te zijn in wat er aan de orde is. En waar ik iedere les mee begin, en dat is een heel goed incheckmoment, is eigenlijk, vertel eens even van afgelopen week, waar kreeg je energie van? Wat was leuk? Dus dan heb je al een hele goede energie in het lokaal. En dan ben je helemaal aangehaakt. Want dan hoor je ineens, mijn moeder uit Rusland is over. En ik ben met haar in Amsterdam geweest, op de Dam. Ja. Hè? En dan weet je waar ze staan op dat moment. Dus dat is ook heel fijn. Niet dat het alleen maar positief hoeft te zijn. Maar het is wel, zij moeten van mij ook 100 dingen opschrijven. Ja. Waar ze blij van werden.
Ja.
Want ik heb nu ook, hè, elke dag de neiging om te skippen, die oefening. Omdat ik denk, ja, er is zoveel aan mijn hoofd. Nou, daar ben ik even niet aan toe. Maar wij doen ook heel vaak aan het eten. Van, was er nog iets leuks? Hè, en dan hebben we allemaal ook zo ontzettend veel mooie dingen nog.
Mm. Hè, dan maak je iedere dag een lijst van 100 dingen die je leuk vindt?
Nee, de leerlingen moeten 100 dingen. Okay. Maar iedere dag maar 3, doe ik.
Okay.
Zo kort door de bocht. Dat doe ik wel.
Ja.
En ook heb ik het erover. Ja. En ook toen we hier naartoe reden, mijn man en ik, helemaal leuk vinden we dat, in de auto samen. En Bart kon mee, die had vrije dag. En toen gingen we ook zeggen van, nou kunnen we het de hele tijd over mijn ouders hebben, maar dat is een onoplosbaar probleem op dit moment. Ja. Hè, ik zeg, gaan Henk en Cor mee in de auto of laten we ze thuis? Nou ja, dan laten ze ook echt thuis. En nu zijn ze wel even mee in het gesprek, maar gewoon ook omdat ik ontzettend veel van ze hou.
Vanuit
van de
observator,
liefde.
Ja. Dan is dat ook makkelijker.
Ja.
Om.
Ja. Dus dat zijn echt wel dingen die je zelf regieschap over kunt houden. Mm. Hè? Maar wij zijn eigenlijk verslaafd aan problemen. Hè? Hier heb ik die jongens. Zegt de ene tegen de andere, kun je me helpen met het probleem? Zegt de andere, tuurlijk, hoe groot moet je hebben?
Mm-hmm.
Dat probleemdenken is ontzettend verslavend. Want dat houdt jou uit het hier en nu.
Ja.
En daar wil die ons niet hebben.
Mm, ja, ik zat van de week met mijn lieve Marieke te kletsen over een privé situatie waar ik nu doorheen ga en waarvan ze zei, wat je zou kunnen doen is visualiseren alle opties wat er mogelijk is. En probeer dat te doorvoelen wat dat met je zou doen. Natuurlijk ga je dan naar de toekomst zitten kijken, et cetera. En dat is uiteindelijk hoe zij zichzelf van na een postnatale depressie van een angst van vliegen en reizen en dat soort dingen heeft afgeholpen. Doordat continu voor zich te zien en dan langzaam, ja, gewoon dat meer te embodyen, weet je wel?
Ja.
En dat deed me heel erg denken aan de samurais die dan mediteerden op de dood. Dus alle manieren visualiseren waarop je dood kan gaan. Dat als je uiteindelijk in het gevecht komt, dat dat geen gedachte meer hoeft te zijn. En ik vond dat wel een hele... heb je nog weer die stoïcijnen, die doen dat volgens mij ook. Dat noemen ze ook momento mori. Dat je mediteert op de dood. Want vandaag kan het over zijn. Hou dat in gedachten en dan leef je ten volste in de hele dag.
Ja.
Wat komt er bij je op als ik deze dingen vertel?
Dat ik denk dat het heel erg helpend is. Maar dat ego daar niet naartoe wil, hè, naar al die opties. Want die denkt, ja, dat is ook zo, als wij sterven, hè, wat sterft er dan? Dan sterft in ieder geval die stem in je hoofd. Dus die is sterfelijk. Maar wie wij echt zijn, is natuurlijk niet sterfelijk. Dus wat voor mij ook heel erg helpt, is wel om naar de dood echt te kijken, terwijl ik leef. Mm-hmm. En ook te omarmen dat het concept is waar we hier in zitten. En wat of wie gaat sterven. Ik denk als je daar... Want ja, zo'n mooie uitspraak van die Jon Kabat-Zinn. Hè, dat is de grondlegger van de mindfulness. Die heeft natuurkunde gestudeerd. En tijdens zijn studie heeft hij 1 les gehad waar heel erg over deze materie werd gepraat. Hè, waar wij het nu ook over hebben. Hij zegt, je zou die les maar gemist hebben. Joh, er was bijna geen hond. Toen ging hij promoveren op dat natuurkunde. Maar dat was eigenlijk niet zijn ding. Maar dat is dan ook weer niet heel erg of zo. Want hij dacht wel van, nou, dan ga ik het wel afmaken. En toen had hij in zijn proefschrift daarboven voor ingeschreven, those who die... Before they die, will not die when they die. Dus als jij nu al snapt wie jij in essentie bent, sterf je nooit. Want jij bent het bewustzijn waarin alles verschijnt.
Ja.
En ik denk dat het heel mooi is dat je in dit leven daar wel mee bezig bent. Hè? En natuurlijk ook genieten. Hè? En de dingen die het ego, de pleasures en alles. Je mag het allemaal van genieten als je ondertussen op de achtergrond... ook aandacht hebt voor wie je in essentie bent.
Ja.
En ook wat jij al zegt van het concept omarmt dat je ooit gaat dat ooit dit lichaam er niet meer zou zijn. Maar ja. Dat je ook weet dat je het niet bent. Maar ik vind het wel heel eng eigenlijk om dan te denken van hoe sterf ik dan, snap je? Dus dat en dan ben ik misschien wel een beetje lafaard en dan zeg ik van help me maar.
Nou, dat is natuurlijk bij de samurais wat makkelijker, omdat je ooit een keertje op een slagveld waarschijnlijk komt te staan. En dus daadwerkelijk daarop kan.
Ja.
Dan heb je 1 ding waar je op kan.
Ja, focussen. Ja.
Die hadden geen bussen. Nee. En geen andere dingen waar ze onder konden komen.
Ja.
Dan schoot me net nog iets te binnen wat ik wilde vragen aan je. Dan ben ik het kwijt. Schiet zo meteen maar weer te binnen.
Stilte is ook heel goed, jongens.
De stilte, ik moet even de stilte opzoeken. ongemak, ik voel ongemak. Het ging over je leerlingen. Nou, ik kom er straks op. Dan moet ik even iets nieuws bedenken. Als je nu kijkt naar de situatie in Oekraïne, alles wat speelt, waar mensen mee bezig zijn. En misschien heb je ook wel een beetje een beeld waar het naartoe gaat. Als collectief, als mens. Je kunt natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar wat zijn, wat je daarin ziet, wat probeer je daarin mee te geven in jouw teachings en lessen? Wat kunnen we daarvan leren, wat er nu gebeurt?
Ja, sowieso heb ik ook leerlingen uit de Oekraïne in de les. Dus we hebben het daar ook met elkaar over hoe dat voor hen is. Want hoe de media het afspiegelt, dan is het alleen maar heel erg kommer en kwel, verschrikkelijk, alleen maar angst, alleen maar negatief. Vergeet nooit meer, ik heb dan een jongen in de klas, die is nog maar 17, dus die mocht wel met kerst even naar huis, naar de Oekraïne. Maar als hij 18 is, kan hij sowieso niet meer naar huis, omdat hij dan dienstplicht heeft.
Oh, wow.
Hè? En hij heeft een klein zusje, ik denk is zo'n beetje een Leaatje. Maar hij zegt, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt, maar we voelen ons in intens verbonden met elkaar. En er zijn zoveel mooie daden van liefde daar. En hij zegt, en mijn zusje kan heel goed dansen. En als we dan moeten schuilen voor een bombardement, dan doet zij een uitvoering. En ze zegt van, normaal waren we allemaal te druk. Want mijn moeder heeft een hooggeplaatste baan en we konden er helemaal niet naar gaan kijken of zo. En niet om van elke drol een taartje te maken, maar dat stukje wat wij zien, is maar zo'n klein stukje. Er is ook heel veel liefde in dat soort gebieden en heel veel mooie dingen. Ja. En ik zeg ook tegen hem, hoe is het dan voor jou? Voel je hier wel thuis? Nou, hij vindt het wel zwaar. Hè? Maar hij zegt dan, ik heb hier ook andere Oekraïners ontmoet. We hebben samen ook heel fijn hier. Maar waar het allemaal precies naartoe gaat, ik heb geen idee. Maar ik denk wel dat het eerst nog donkerder moet worden voordat het lichter wordt. Zoiets. En het was altijd al donker, maar doordat we het nu zo kunnen uitlichten, want het was altijd overal wel ellende. Lijkt het alsof het alleen maar donker is, maar ik ben echt geneigd om te geloven, en misschien is dat ook wel omdat dat ik daar rustig van word, maar zoals een rups een kokon wordt, nou wij zitten best wel in een tijd met veel donkere stukken, ja. Maar uiteindelijk gaat daar de vlinders zijn, dus misschien moeten we hier wel doorheen om daarna een verlichte fase te krijgen waarin we allemaal meer herinneren wie we in essentie zijn. Daar hoop ik op. Ja. Maar als ik dan, ik vind het soms bijna eng hè, om die lui uit de Oekraïne daarop aan te spreken. Van hoe is het nou bij jullie? En kan je wel naar huis? Maar ik doe het wel. En dan heb je de meest mooie gesprekken en dan is het minder eng dan dat ik dacht.
Ja, ik sprak van de week een Russisch meisje met mijn dochter in de klas. En die ouders, vader is een IT'er, dus die kon hier werken. En stond ik ook bij de speeltuin. Moeder stond daar, gebrekkig Engels. Dacht, ja, ik ga het toch gewoon vragen. Zo van, oké. Ja, waarom zijn jullie hier? Ja, vanwege werk. Gaan jullie terug? Gaat nu niet echt werken in ieder geval. Want dan moeten ze volgens mij via Dubai vliegen om erbij terug te komen. Dat is allemaal moeilijk. En ik zeg, oké, er is ook nog een kans dat je man opgeroepen wordt voor het leger. Ze zeggen, hij heeft een hartafwijking, dus daar is hij voor afgekeurd. Maar zeg nooit, want ze roepen iedereen aan. En ik zeg, oké. Ik zeg, begrijp me goed, hè. Wat jullie daar zien aan het nieuws... Hoe kijkt de gemiddelde Rus hier naar? Toen zei ze ook, ja, de meeste mensen, vooral de ouderen, die kijken gewoon televisie. Ja, en die zien gewoon wat de overheid daar neerzet. Mensen die op social media zitten, de jongeren, die weten wel beter. Maar er zijn gewoon, 70% van het land denkt gewoon wat de televisie ook uitzendt. Echt gevaarlijk. En toen zei ze ook van, die mensen hier, die geloven alles wat er op de televisie wordt vermeld. Ik zeg, dat is hier niet anders. En dat denk ik ook echt zo, want dat is ook zo'n moeilijk te begrijpen voor mensen, dat wat wij hier zien op televisie heeft een bepaalde intentie.
Ja.
Iemand denkt daarover na. Ja. Dat kan zijn de redacteur, dat nieuwsartikel wat je in de AD leest, wilde die auteur zijn frustratie van zich afschrijven, wilde die jou overtuigen. Heeft hij echt onderzoek gedaan? Heeft hij het maar een beetje bij elkaar geraapt? Er zijn zoveel verschillende factoren. Wat het te goed of waar of niet waar. Wat is überhaupt de waarheid?
Ja. Maakt.
Complex verhaal is dat.
Ja, ik zeg altijd, de krant wordt voor en door Karel geschreven. Dus hij wordt geschreven door het ego. En het is ook voor de mensen die ervan houden. Want het is allemaal ellende. En ellende, dat is gewoon ontzettend lekker. Ja. Hij kijkt naar programma's op televisie van... Help mijn man is klussen, mijn leven aan puin. Een dubbeltje op zijn kant. Ik vertrek. Het wordt allemaal niet uitgezonden als het een succes is. Nee. Want wij willen graag dat iemand anders het dan nog wel een tikje erger heeft dan wij zelf.
Ja.
Dat wil dat ego, want die houdt van vergelijken. Ja. Maar hoe zielig zijn we? Want we zijn allemaal één energie. Dus wat ik zo'n iemand toewens... Dat is ook wat ik mezelf dan toewens. Maar dat is wel waar het ego heel erg van houdt. Van vergelijken, van oordelen, afscheiding.
Ja, dat is inderdaad dat je dat zegt. Hè. Waarom kijken we zo'n Ogo Gersonisos? Eigenlijk alleen maar om op de bank met de zak chips te denken. Ja. Van, kijk hun dan, steeds een mafkees. Ja.
Terwijl je zelf obiest die zak chips aan het opeten bent.
Ja. Dat is interessant inderdaad, ja.
En ik zeg niet dat het niet gebeurt. Hè. Er is van alles aan de hand in de wereld. Maar ik vind het dan mooi om toch in liefde te kijken in plaats van in angst. Dat helpt mij om het aan te kunnen, laat ik maar zeggen.
Mm-hmm.
En ik snap het ook niet zo goed. En ik heb daar ook echt een dieet op. Ik heb geen krant en ik kijk geen journaal. Ja. Terwijl ik econoom ook nog ben op Saxion. Dat werd mij eerst ook helemaal kwalijk genomen dat ik dat niet doe. Ik zeg, ik heel bewust... Op nu.nl kijk ik wel bepaalde stukjes. Maar sommige stukjes waar ik totaal geen energie van krijg... ben ik te gevoelig voor, doe ik niet.
Ja.
Ja.
Dat is een goeie.
Ja, nou. Dus ja, dat is dan maar hoe ik mij in het oog van de orkaan staande hou. Hè? En ja, dat ik hoop wel dat als ik binnenkom in een lokaal, dat het licht aangaat. Mm-hmm. Hè? In plaats van dat het uitgaat. En jij bent verantwoordelijk voor de energie die je meebrengt.
Ja.
Dus ik doe wel dingen die mij op een gezonde manier voeden. En dan luister ik liever naar een podcast waarvan ik denk van wauw, wat een mooi inzicht en dit wil ik ook iets mee. Of hè, als ik mijn tijd besteed, doe ik dat dan heel bewust aan dingen. Of in de natuur zijn, of een stiltedag pakken. Ja. Of een heel goed gesprek met een collega. En dan niet alleen maar over een andere collega praten, maar gewoon hoe kunnen we dit onderwijs nog mooier maken. Hè, op die manier probeer ik daarin te staan. En soms is het ook wel stress bij ons hoor. Want dan moet je ook heel veel. En dan moet je door allerlei hoepeltjes springen. En weet ik allemaal wat. Hè, en dan, dan denk ik wel. Ik ga even bij de collega's zitten die hier niet zo van op aangaan. Want daar ga ik zelf ook op aan.
Ja.
En natuurlijk doe ik wel wat ik moet doen. Maar ik probeer dat dan niet heel erg lang van tevoren al heel veel energie aan te verspillen. Ja. En dan moesten we ook weer hoeveel uitval we hebben. Hebben we ook gigantisch veel. Hè, en dan moesten we allemaal tellen. En dan moet in Excel sheets. En dan zie ik dat en denk ik. En nu gelijk tellen die handel. En dan moet je allemaal aangeven waarom. Ja, waarom? Omdat het onderwijssysteem zo helemaal niet klopt. Hoe kan je nou als je 17 bent al gaan weten dat je international business wil gaan studeren?
Ja.
Ik zeg, ik vind het alleen maar gunstig dat ze het dan niet meer doen. Hè? En dan kun je wel zeggen, zoveel uitval en zoveel geld en dit en dat. Ik zeg, ik ben blij dat iemand dan zijn hart gaat volgen en gaat zeggen, nee, ik ga toch filmacademie proberen. Ja. Dit is het niet.
Jullie hoeven niet de opleiding beter te maken voor die uitval. Die opleiding die is nou ergens in een manier voldoende. Ja. Of tenminste...
Hoop je dan.
Hoop je dan. Ja. Maar het is inderdaad gewoon... met welke fundering zet je daar iemand neer?
Ja. Ik heb nou ook een jongen en die heeft heel hoog geplaatst, heel hoog voetbal gespeeld. Mm. En hij is nu 26 en hij heeft een beetje de hoop opgegeven. Hij heeft wel gedebuteerd bij professional clubs en hij heeft echt ook een super mentaliteit. Hè, dat zie je ook lang niet altijd meer. En nou is hij dan bij ons op Saxion en dat is een ontzettend aangenaam figuur. Heel fijn in groepswerk, heel snel schakelen, heel erg slim. En nu ging hij van de week op de universiteit kijken, omdat als hij na een jaar zijn, hij is 26 en hij zegt ja... Ik wil toch ook wel graag universiteit misschien. Mm-hmm. En dan is het jammer dat ik dan 4 jaar op Saxion zit en dan nog weer universiteit ga doen. En dan hebben we het daar heel veel over. Hoe was het daar? En welk gevoel had je erbij? En liefst, als ik heel egoïstisch ben, hou ik hem vast. Hij trekt heel de spul omhoog. Maar ik wil alleen maar wat goed is voor hem.
Mm-hmm.
Hè? En dan heb ik het met hem over. Ik zeg, ik ga even één ding zeggen. Mijn Karel, dan weet hij precies wat ik over heb. Ik vind het heel jammer dat je weggaat. Maar als je weggaat, heb ik alle begrip. En doe vooral wat voor jou goed is. Hè? Ik ga jou heel erg missen, maar we houden contact. Ja, nou, dat vindt hij alleen maar mooi. Hij zegt, wat ben jij gaaf, zegt hij. En dan onthoud ik ook dat hij die dag een meeloopdag heeft. En dan vraag ik hem ook, wat voor type studenten zie je daar? En hoe is het systeem anders? En dan wil je alleen maar dat iemand iets kiest wat bij hem of haar past.
Leuk.
Ja.
Ja.
Dat is elkaar even echt zien. Ja. Dat is niet vanuit tekorten denken, maar vanuit,
Ja, men liefde. Wil uiteindelijk gewoon aandacht.
Ja, daar gaat het alleen maar om.
Ja. Aandacht. En,
Oprecht, een verbinding.
Mm.
Dat doe ik, denk ik.
Ja, mooi.
En ook een leerling die ik best wel irritant vind of zo. Want dat heb ik natuurlijk ook. Hè. Ik ben niet moeder Maria zelf of zo. Maar dan vraag ik weer, wat wordt mij hier aangeboden?
Mm.
En dan is dat een leerling die heel veel hulp vraagt. Mij misschien iets te snel. En dan denk ik, ja, maar waarom irriteert je dat zo? Omdat jij constant een antwoord wil geven. Hè, dus dit is van jou. En nu moet je eens even kijken hoe je die leerling verder kunt helpen. Dat hij misschien minder vragen gaat stellen en meer zelfstandig wordt. Maar dat wel in liefde doen. Dus daar ga ik er toch een gesprek aan besteden.
Ja.
En dan, want als die later in een bedrijf terechtkomt, gaat niemand het ook grappig vinden. Dat hij om elke ding een vraag stelt of zo.
Hmm.
Hè, en je mag wel vragen stellen, maar als het dan heel overdreven vorm is. Dan, maar dan probeer ik ook weer te kijken. Ik heb nou ook een jongen die liep stage bij een groot bedrijf en in Amsterdam, hè, vanuit het oosten. En dat is iemand die het op school eigenlijk best heel goed doet. Maar nu bij die stage waren ze eigenlijk ontevreden over hem. Terwijl als ik dat tussenproduct bekijk, denk ik, nou, dat ziet er goed uit. Het is een onderzoeksvraag en weet ik allemaal wat. Nou ja, en toen ben ik met hem gaan praten. Wat is er eigenlijk gebeurd? Hè, en ik zeg, heb je wel aansluiting in het team? Heb je wel gemaakt wat eigenlijk dat team wilde? Nou, wat blijkt nou? Hij is heel veel apart gaan zitten. Dus hij was er wel, en soms ook niet, bij dat bedrijf. Maar hij is heel shy, heel introvert. En hij wil het allemaal zelf uitzoeken. Dat is eigenlijk te weinig hulpvragen. Obama-zelfsyndroom. Hè, dat is ook weer het ego die denkt, oeh, ik maak schuld als ik hulp vraag.
Hij heeft gewoon ChatGPT. Werkstuk, stage, 600.000 woorden.
Ja. Oh. Nou ja, en toen zei ik ook tegen hem van... jij gaat nou straks dat stuk presenteren, maar hoe vaak heb je feedback gevraagd? Ja, aan jou. Ik zeg, ja, maar voor mij maak jij dit niet. Mm. Je maakt voor het stagebedrijf. Toen bleek dus ook wel dat hij heeft gescheiden ouders. Hè, dat wist ik ook wel van hem. En hij was altijd een beetje intermediair tussen die ouders. Hij moest een beetje goed maken. En hij heeft nooit veel ruimte in durven nemen. En hij weet ook niet goed zijn hulpvraag vorm te geven. Ja. Nou, en toen zei hij, ja, dan moet ik de stage maar overdoen. En als ze het niet goed gaan vinden, nou, dan zijn we in gesprek met het bedrijf. En nu, in deze laatste paar weken stelt hij zich heel kwetsbaar op. Stelt hij wel de vragen. Is hij wel meegegaan met teamuitjes? En hij zegt van, ik ben wel heel blij met dit inzicht, want daardoor groei ik. Ja. En je kan dan ook wel gelijk het af gaan keuren, maar als je het ineens snapt waar het vandaan komt, en dat je dan ook denkt van, oh, en diegene die hem begeleidde in het bedrijf, die was flink kritisch en dat was ook heel goed. Mm. Maar ik zeg tegen hem, zie het niet als een persoonlijke aanval, maar jij mist jouw groeikans. En dat vind ik dan ook wel weer heel lastig, want eigenlijk doet hij volgens de regeltjes van school alles goed, maar daar doet hij niet goed. Ja. En daar moet het gedaan worden natuurlijk. Ja.
Nou, dat is toch wel de echte wereld.
Dat is de echte wereld. Ja. Dus ja, en zo probeer ik dan altijd een beetje te kijken van wat zit er eigenlijk onder. En niet gelijk oordeel, stempel, die moet nog een half jaar overdoen. Mm-hmm. Maar meer kijken en dat hij dat stuk op mag helen.
Ja.
Ja.
Dat was ook wel de illusie die ik had toen ik van mijn HBO afkwam. Dat ik daar afkwam en dat ik echt dacht, ik ging solliciteren en ik dacht... I fucking know it all, weet je wel, kom maar op.
Echt niet, hè?
Dat ik echt helemaal niks wist. Nee, van het werkleven of... Maar goed, daar groei je snel genoeg in als je een beetje kan...
Is wel mooi, hè?
Mooi.
Geweldig.
Mooi. Hebben we nog iets gemist wat je wil aandacht wil geven in deze podcast?
Nou. Ik dacht nog aan een groep die ik heb gehad op Saxion. Die waar we het zo leuk mee hebben gehad in die coronatijd. En ik vraag ook altijd, ook als ik sessies geef in het bedrijfsleven, aan het eind, what's your one takeaway? Wat neem je eigenlijk mee? Hè? En toen zeiden die leerlingen ook, ik vind ze zo inspirerend en ook origineel. Toen hadden ze een t-shirt voor mij gedrukt. En had een leerling die heel goed kan ontwerpen, zelf een ontwerp gemaakt. Dus ik had hem eigenlijk vandaag wel aan kunnen doen. En daar stond ook op, rule number 6, don't take yourself so fucking seriously. Mm. Dat namen ze mee. Omdat we in die coronatijd ook hele grote problemen allemaal aan het maken waren. Mm. En als je nu nog denkt aan die tijd, dan denk je van, oh ja, wat deed ik toen eigenlijk allemaal? En, dus ik probeer ook heel vaak aan mensen mee te geven van, als er nu iets is waar je mee zit, hè, en dat kan, we hebben allemaal favoriete problemen, bedenk dan of je over 5 jaar waarschijnlijk daar nog heel erg mee zit. En als dat niet zo is, besteed er dan niet meer dan 5 minuten aan. Mm. Dus, maar dat is lastig, maar dat vereist discipline. Hè, kijk, weet je, jij bent supergoed in vechtsport, jarenlang geweest. Ja, hoe kan dat? Doordat je heel hard trainde en doordat je heel ambitieus was en alles wilde. Als jij hier goed in wilt zijn, dan kan het niet zo zijn dat je af en toe eens even denkt, oh, grappig, of ik lees een boekje, maar ik doe er verder niks mee. Dit is heel hard werken. Dus je spier van aandacht trainen. Maar ik vind het wel heel leuk werk. Ja. Hè? En ik hoop dat de luisteraars dat gaan kiezen waar ze betaald krijgen voor spelen. En niet in angst kijken, maar in liefde. Want het kan echt, dat weet ik zeker. Mooi. En het is niet zo dat je dan de hele dag alleen maar 24/7 gelukkig bent. Nee, we krijgen volgens Diederik Wolzak heel veel lessen elke dag weer. Ja. Waarin je mag vergeven dat je iets bent gaan geloven of jezelf het niet klopt. Mooi. En als je ook een wrok koestert tegenover iemand anders of zo. Dat is ook heel makkelijk, hè, dat wij dan denken van, ja, die ander, hè, maar we zijn allemaal één. Het gaat alleen maar over jouzelf. Ja. Het gaat altijd alleen maar over jezelf. En ik probeer alle uitdagingen in mijn leven uit te nodigen als een slecht verpakt cadeau. Hè? En dat je dan denkt van, wow, dit cadeau is wel heel terrible verpakt. Maar,
wat een teleurstelling.
De teleurstelling. Maar uiteindelijk weet ik, hè, dat het leven als fotograferen is en dat we de negatieve gebruiken om te ontwikkelen.
Heel mooi. Amen.
Amen.
Amen. Dankjewel dat je naar de studio wilde komen. Ontzettend leuk.
Vond heel mooi bij jullie.
En, je bent altijd, je bent altijd welkom om weer een keer een sessie aan te schuiven. Dus laten we dat gewoon een keer doen. Ik neem Karel mee naar huis. Die zal blijven vlakken. Dat is een goeie inderdaad. Dus mooi.
Een mooie metafoor.
Zeker. Luisteraars, dankjewel voor het kijken naar Eindbazen. Volg ons op YouTube, geef ons een like. Volg ons op Instagram. Volg Mirjam op Instagram. Vast wel te vinden onder je eigen naam.
Geluk in Tuk.
Geluk in Tuk. Oh, niet onder je eigen naam. Oké. En dan zien we jullie heel graag bij een volgende aflevering weer. Ciao.